Zo.
Ja, welkom allemaal. Precies ga je praten als ik begin. Ik klaar is er nou niet, dus dat is een goede overgang.
Van de Retro Tafel.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe kweeste van de Ridders van de Retro Tafel. De podcast waarin we het vooral hebben over retro games, maar ook over moderne games en af en toe ook films en series. En daarbij hebben we bij deze 27e kweeste alweer, hebben we het vandaag over gamepreservatie. Omdat het voor de eerste keer is dat we het daar echt over hebben, is het wederom weer in de breedte dat we het erover gaan hebben. En daarom splitsen we het eigenlijk een beetje op over fysiek en digitaal. Omdat dat toch twee aparte dingen zijn en dan komen we er later ooit nog eens een keer op terug. En deze podcast word ik vergezeld door inmiddels oudgediende Alex. Hallo Alex.
Ja, Peter.
En jij dient verder geen introductie, bij mij gaat het goed hoor, maar dat komt zo wel. En we hebben eentje die voor de tweede keer in een podcast is, maar voor het eerste keer echt meedoet als ridder. En dat is Giancarlo. Hallo.
Hey, thanks for having me.
Ja, nou, heel leuk. Het ging een tijdje, je zou eigenlijk al veel eerder meedoen, maar je hebt een tijdje een soort van oorblessure gehad en kwaaltjes en zo. En dat was eigenlijk ten tijde al dat ik, want je werd eerst geïnterviewd in de podcast over als gameverzamelaar en zo. En toen zou je eigenlijk al vrij regulier gaan meedoen. Nou, bij deze, heel leuk dat je meedoet. Wat dat betreft. En van harte welkom. Ja, en verder nog...
Ik had inderdaad last van mijn oren, ja. Ik had oorsuis vandaar. En dat is wel gewoon een tijdje voorbij, dus...
Ja, mooi. Gelukkig trouwens, want dat zijn van die dingen dat je weet nooit hoe lang het duurt. En we hebben jou toen geïnterviewd in Kweeste 10. Over Rampage ging het toen, maar jij werd toen losgeïnterviewd als gameverzamelaar. Want jij hebt ook een behoorlijk grote gamecollectie. Mensen die daar meer over willen weten, die zou zeggen, luister naar Kweeste 10. En het zal vandaag in deze podcast ook al enigszins ter sprake komen, verwacht ik. Laten we snel verder gaan naar de intocht daarom.
De intocht.
Afgelopen keren ben ik steeds als laatste gegaan. Dus ik had zelfs zoiets van, nou, laat ik zo arrogant zijn en als eerste gaan. nee, dat maakt niet zoveel uit. Ik heb in ieder geval...
Dat is wel gevaarlijk hoor.
Ja.
Daarmee roep je een vloek over jezelf af, hè?
Nou, denk ik niet. Denk ik niet. Ik ben al vaker als eerste.
Nou,
begonnen.
We zullen zien.
Dus als ik dan terug ga kijken naar de andere podcast waarin ik dat deed, dat het dan inderdaad een week van ellende was. En,
ja.
Goed.
Precies.
Ik had nog wel een disclaimer van de twee podcasts terug over Black Isle Studios gingen toen met Fallout New Vegas. Dat het was gemaakt door Black Isle. Door de, in ieder geval niet door Bethesda zelf. Maar dat was Obsidian Entertainment. Dat had ik fout. Want dat komt omdat Black Isle Studios was juist de oude studio. Die zijn toen herstart als Obsidian Entertainment. Dat had ik precies andersom. Maar doet het niet toe. Maar dan weten mensen dat, hè. Als ze denken van Allah. En ik heb wel wat gespeeld. En gekeken en gekocht. En laat ik eerst eens beginnen met wat ik heb gekeken, want ik heb verder eigenlijk daar weinig over te zeggen. Ik ben die Marvel-series gaan kijken die nou precies offline zijn op het moment dat we dit opnemen. Want we nemen deze op 2 maart. Dus nou zijn precies de tweede dag dat ze offline zijn. Maar we hebben vandaag ook het nieuws gekregen dat ze 16 maart weer online komen. Op Disney+. Wat een verrassing, hè? We weten allemaal al lang dat het natuurlijk van Marvel is. Dat Disney Marvel ook een van de vele IP's die ze waar ze helaas eigenaar van zijn. Maar goed, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik ben Iron Fist gaan kijken. Ik ben het in de volgorde gaan kijken ongeveer. Alleen ik heb niet zoveel zin om één aflevering of één seizoen te bingen. Dus ik ben het een beetje gaan afwisselen. Dus dan kijk ik, Luke Cage heb ik nou seizoen 1 afgekeken. Maar ik ben ondertussen seizoen 2 van Daredevil gaan kijken. En dan keek ik 1 of 2 afleveringen dan mijn Iron Fist. Iron Fist die iedereen alom keihard afzeikt. Ik heb dat helemaal niet persoonlijk. Ik vind seizoen 1 eigenlijk best wel tof. Moet ik zeggen, ik kan wel kritiek erop hebben, maar ik heb ook best wel wat kritiek op Luke Cage en zo. En Daredevil is wel erg goed, moet ik zeggen trouwens. Dat met de Punisher ook, seizoen 2. Maar ik vind Iron Fist ook tof. Het is een hele andere benadering en dat beviel mij persoonlijk eigenlijk juist wel. Het is heel goed geacteerd en ja, ik heb er niet zoveel...
Ik begon een beetje interesse naar Luke Cage. Toen naar Luke Cage was ik een beetje, ja... Ik weet niet, een beetje teleurgesteld had ik zoiets van, ja, die Iron Fist, laat maar zitten. Dus die heb ik nooit gezien. Maar jij zegt dat die wel oké is?
Ja, ik vind persoonlijk van wel. Maar er zijn er heel veel mensen zijn het daar niet met mij mee eens. Ik vond Luke Cage een beetje heel erg inkakken, ondanks dat die cast ontzettend goed is. Dat zijn echt hele goede acteurs.
Ja, inderdaad.
Maar het is heel veel gepraat, snoot gepraat in kamers. Daar ben ik een beetje moe van. Op een gegeven moment weet je al lang wat er gaat gebeuren. Je weet al lang, persoon A gaat dit doen bij persoon B. Alleen eerst moeten we nog moeten we nog 20 keer gaan praten in een kamer of zo. Ik weet niet wat dat. Maar ik vind ja. Luke Cage uiteindelijk best wel tof ook hoor. Ik bedoel, ik heb nou best wel genoten uiteindelijk van het seizoen. Van seizoen 1 heb ik nou afgekeken in ieder geval. Dus ja. Okay. Maar dat vind ik tot nu toe, vind ik die eigenlijk om heel eerlijk te zijn minder boeiend dan Iron Fist. Maar dat is bijna niemand met mij eens. Dus ja.
Oké. Okay. Ja, ik had zoiets met Jessica Jones en Luke Cage. Die hadden inderdaad wel afleveringen of 2 of 3 korter kunnen zijn. Wat ja. meer gebonden.
Ja. Ja, en ik ben nou bij Iron Fist bij seizoen 1. Want ik daarna kan je de Defenders, weet je wat, alles bij elkaar komt.
Ja.
En dan heb je van de meeste pas dat je seizoen 2 hoeft te kijken. En Daredevil seizoen 3 dan. Eén moment.
Dus laat rustig. En stil nou en ga slapen als je komt.
Nou.
Hé. Wow.
Oh, het is leuk om kinderen te hebben. Sneuien zijn dat hij het goed bedoelt, maar hij doet het ook om te rekken. Ik ken hem ook langer dan vandaag. Ah, fijn. Ik heb verder Elden Ring Collector's Edition gekocht. Omdat ik al eigenlijk. Ik ben niet een From Software fan al vanaf King's Field. Wat nou ineens mensen allemaal zeggen, waarvan ik helemaal geen ene reet geloof dat waar is. Maar ik eigenlijk al wel vanaf Armored Core. Maar Armored Core vond ik wel leuk.
Heb je ook de Otogi games meegekregen? Die zijn ook van From Software.
Ja, maar die heb ik echt pas met later. Ik heb die 10 jaar geleden gekocht of zo. Maar niet toen ze uitkwamen. Toen ze uitkwamen had ik geen Xbox. En het maakte mij ook... Ze hebben daarvoor ook allemaal meerdere vette games gemaakt. Maar niet dat ik zoiets had van... Wow, From Software is de shit. Het was gewoon goed. Tof. Ja, maar het is niet... Ja. En pas bij Demon's Souls... Toen werd ik wel als iets van... Die vind ik echt wel heel vet. Dus en die heb ik toen geïmporteerd. Dus ik ben al best wel... Wat dat betreft... Al lang ben ik echt liefhebber. Waar was die explosie?
Zo, niet bij mij.
Dat is een boek. Ik hoop niet dat. Ja, dat zal een vuurweek zijn.
Ik hoop het. Maar die Elden Ring, ik wou ook die Collector's Edition hebben. Ik heb al sindsdien altijd... eigenlijk doe ik er nou bijna niet meer. Ik ben er een beetje klaar mee. Maar deze vond ik wel weer heel vet. En hij stelt ook absoluut niet teleur. En de game trouwens ook dan, niet.
Wat
ik heb zelf
bijgekregen?
Een beeldje van een van die... Van die vrouw met... God, ik weet echt de namen niet hoor. Je hebt dat intro. Dan kom je in een aantal van die soort warrior types. Maar het zijn allemaal weer andere namen. De lore ben ik echt nog helemaal niet... Ik ken geen één term eigenlijk nog. Om heel eerlijk te zijn. Maar ik heb het ook pas 3-4 uurtjes gespeeld of zo. Want ik ben ook nog met allerlei andere dingen bezig. En ik heb gewoon niet heel veel tijd gehad, helaas. Ik had gedacht dat ik iets meer tijd zou hebben. Maar ik vat het er nu toe. En ik heb inmiddels de klappen van de zweep wat door. Want ik heb Bloodborne alles gehaald. En ik heb de meeste spellen best wel ver doorgespeeld. Dus ik was nou ook... bepaalde trucjes heb ik nou wel een beetje door. Dat ik denk van, nou, dit stuk is wel heel moeilijk. Ik ren al even gewoon door. En dan is dat inderdaad het beste wat je kan doen. Terwijl... Als ik niet From Software zo goed zou kennen, zou ik 100 keer dat stuk opnieuw hebben geprobeerd. Terwijl het eigenlijk niet te doen is. Zo'n grote reus die op je afkomt. Terwijl ondertussen 20 man ja. pijlen op je zit te schieten. Dat heb je ergens in het begin al vrij snel. Dat is gewoon echt niet te doen. Als je niet doorrent eigenlijk. Natuurlijk, als je heel erg goed bent. Maar dan ben je in het begin nooit. Dus dat,
speel je het op de PS4 of op de PS5?
Ik speel het op de Xbox. Op de Xbox One X speel ik het nog.
Oh, natuurlijk, dat kan ook nog, ja.
Ja. Okay. Ja, ik ben over het algemeen pro Xbox geworden een aantal jaren terug. En ik heb nog geen Series X. Dat ben ik van plan om dat ergens in de loop van dit jaar te doen. Dit heeft voor mij geen haast. Ja, ik vind hem echt heel erg vet.
Die zijn wel een stuk beter, hè, als de PS5. Vind ik echt die Series X, is gewoon zo'n compacte box. Veel lichter, veel kleiner. Ik vind die PS5 zo groot.
Ja, het ziet eruit als een R... Als een airconditioner, een air refreshener. Ja, ik ben er ook niet zo... Nee, ja, ik ben dat met je eens.
Hij is ook en, zo groot. Echt een vriend van mij, die kwam laatst langs met PS5 om Elden Ring te spelen. En hij paste nog maar net in zo'n grote Albert Heijn shoppen, weet je wel?
Ja, het is een groot ding. De volgende... Ik denk dat ze dit jaar alweer een kleiner, nieuwer model aankondigen. En dat gaat allemaal een beetje... Ja. Rap wat dat betreft. Maar het doet er niet toe. Over Elden Ring, het is... het zit er... Het is gewoon weer echt zo'n From Software game... met iets meer RPG-elementen, heb ik het idee. Maar ja, daar ben ik nog niet ver genoeg in. Ik vind het... Ja, het is meer open wereld. Dat is goed dat je dat zegt. En je krijgt al vrij snel ook een soort paard. Net als Darksiders 2 kan je die zo oproepen. En dan verschijnt die. Het is een soort spectral horse, bla bla bla. Met horens. En die heet Torrent... Denk ik. Zo grappig voor de mensen die het spel straks gedownload hebben. dus je downloadt je paard. Je downloadt de plek in de paard. Is er niet. Maar die... het is, ik heb er heel veel zin om erin verder te gaan. En net als met Bloodborne zal ik er waarschijnlijk maanden over doen. Er was nou al iemand op Instagram. Die had er 60 uur in gestoken. Ach ja. Ik heb een ander leven. Ik heb die tijd echt niet. Maar wat ik wel verder heb is... Ik heb Darkseid.
Met dat soort spellen...
Ja, nou, ik denk dat het ook iemand is die geen werk heeft en bij zijn moeder woont. Hoe je in een paar dagen tijd 60 uur erin kan pompen. Of heeft een week vrijgenomen, dat kan ook. Maar volgens mij was het gewoon iemand van 20 die bij zijn ouders woonde. Doet er niet toe. Leuk voor hem. Ik heb verder voor de Saturn heb ik Darkseid en Virtua Cop 2 binnengekregen. Was ik allebei al eventjes naar op zoek. En die waren heel goedkoop weer bij Magic's Buttons. En ik heb nog die kortingscode wederom weer kunnen gebruiken. Van Robins Retro. Die ik via Instagram ken. Dat is leuk. Daar ben ik heel blij mee. En de Darkseid ben ik al gelijk gaan spelen. En dat is wel leuk om het er even over te hebben. Want die is dus Engelstalig gemaakt. Maar is alleen fysiek uitgekomen voor de Saturn in Japan. En ik vind het toch wel vet om die versie te hebben. En dus alles is verder met kanji. Alleen de hoofdpersoon praat gewoon Engels. Dus ze hebben heel veel dingen niet vertaald op die manier. Alleen het is dan vertaald met ondertitels. Dus je hebt dan kanji ondertitels. Maar met Google Lens kan ik dus de dingen die ik wel moet lezen in kanji, kan ik dus vertalen. Maar dat is maar één keer in de 10 minuten of kwartier hooguit dat ik dat hoef te doen eigenlijk. Daardoor kan ik nou het spel eigenlijk prima spelen. Het is ook helemaal niet zo moeite, want ik heb gewoon mijn mobiel ernaast liggen met die lens aan en ik hou hem op het scherm. Of ik richt hem op het scherm en dan zie ik die tekst.
Ja, ja.
Bij eentje deed hij het een beetje moeilijk. En het is soms ook echt van dat boeren-Engels, zeg maar. Commandotaal, hoe hij het vertaalt. Maar het is wel duidelijk dan. De strekking is duidelijk. Dus. En hij, die hoofdpersoon
het
zegt...
Point-and-click-adventure.
Ja, met gebaseerd.
Ik ken hem zelf niet. Het
is gebaseerd op het werk van Giger. Van onze Giger. Dus daarom, dat is de hoofdreden waarom ik het spel wou. Het begint ook al gelijk goed. Het begint met een soort nachtmerrie.
In ieder geval.
Ja, het begint met een soort nachtmerrie.
Een beetje alien-inspired.
Nou ja, dat is ook Giger, hè? Giger heeft Alien ontworpen.
Ja, dat is Giger inderdaad.
Die heeft het design daarvan gedaan.
Ah ja, inderdaad. Klopt, ja.
En die... Ja, en dat het begint ook al gelijk met de deur in huis vallen. Zo van, zeg maar, van nou, dat hij zo'n gast zijn hoofd ziet. Dat zo aan het schreeuwen is met een soort rare, typisch zo'n Giger-kunstwerk. Zo'n biomechanische constructie voor zijn hoofd. Dus als een soort geweer. En dan wordt er een soort baby afgevuurd. Door een soort huls, door een soort kogelbuis, zeg maar. Loop. In die gast zijn voorhoofd waar dan zo'n soort vagina verschijnt. met een soort schreeuwen en bloed erbij. Ik ben hier nou zo af en toe aan het spelen. En ik heb een Saturn Bomberman ook gaan doen. Want ik heb een livestream op Twitch ben ik gaan testen. Via Retro, mijn Retro Game Papa kanaal. En dat is, heb ik aan de praat gekregen zowaar. Dat heeft gewerkt. Dus dat is wel leuk, want ik ben van plan om daar later dit jaar mee te beginnen. En als ik dan de komende weken, maanden de kinken uit de kabels werk, waardoor ik fatsoenlijk kan starten wanneer ik dat wil doen. Dan is het niet dat als het moment dat ik dan echt wil gaan beginnen, dat het dan allemaal nog hopeloos fout gaat, weet je wel. Dus dat, verder heb ik nog een hele hoop oude Power Limiteds gehad, wat ik ook nog in de groeps heb gedaan. Daar ben ik ook heel blij mee, omdat het precies voor 90% Power Limiteds zijn die ik niet meer had, maar wel heb gehad. Dus het is voor mij echt heel tof om die weer te hebben nou. In een hele mooie staat ook nog eens. Met alles er nog in, de poster zelfs. Dus dat is echt heel leuk.
Was een flinke stapel aan die foto te zien.
Het is 1 jaar. Dus het zijn er 12. Of 10, weet je wel. Wat 1 jaartal. Dus je kan gewoon precies zien wanneer zij lid is geworden. En wanneer ze is gestopt. De tijd van Mortal Kombat 2 en zo. Dus deze heb ik nou, welke ik nou pak. Oh, ja. Jaargang 2, september 1994, dat is die Mortal Kombat 2, die toen een 10 kreeg.
Het fatalities aan de achterkant.
Ik kreeg ook een 10 van onze Kees. Ja, onze Kees was, zodra het Mortal Kombat was, kreeg het een 10. En als het Street Fighter was, kreeg het een 4. Even kijken. Ja, Street Fighter zeekt hij helemaal af, hè? Dus dat was ik dan weer niet mee eens. En
ook hartstikke goed.
De 64-bit primeur, de Jaguar getest. Ja, toen hadden ze nog hoop in dat apparaat. Ja. En ik heb de Saturn Special ook. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Omdat ik natuurlijk een speciaal wel fan ben van de Saturn. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, dat zijn de dingen die ik zo te noemen heb. En dan Giancarlo, jongen. Wat heb jij afgelopen tijd nog wat gespeeld en gezien?
Ik ben begonnen met Shenmue. Daar hebben ze nu op Crunchyroll zijn ze anime mee begonnen.
Ja, dat ziet er leuk uit.
Zo heb ik gezien.
Ja, ja, ben je met de game?
Leuk uit, ja, zeker.
Speel je de game voor het eerst? Of heb je die al vaker gespeeld?
Nee, de games die heb ik toen in de tijd van de Dreamcast days heb ik al gespeeld en was ik fan. Ik was ook echt die guy die 12 jaar heeft gewacht op deel 3 en dan was ik teleurgesteld.
Oké.
Volgens mij gaan ze gewoon verder met de anime, dus ik kijk daar gewoon echt naar uit. Dat is wel leuk.
Kijk je ook naar een deel 4? Zou je ook een deel 4 willen zien nog van Shenmue? Of heb je nou zoiets van, 3 vond ik zo tegenvallen, laat maar zitten?
Kijk, ik ben echt iemand, ik geef niet veel om graphics, maar de mechanics in die game waren gewoon echt slecht. Ik heb de game ook niet langer dan een paar uur gespeeld. Dus echt, ik keek er zo naar uit en ik was echt zwaar teleurgesteld. Dus ik kijk altijd wel uit naar een 4. Waarom niet, weet je? Er is altijd ruimte voor verbetering, maar ja, voor mij mag het ook gewoon stoppen bij deel 3 en eigenlijk gewoon in anime verder gaan.
En heb je een raadje voor mensen die geen Shenmue hebben gespeeld of kennen aan om gewoon eerst de games te spelen en dan de anime te kijken? Dus dat... Want ik weet niet wat de anime doet. Is de anime een hervertelling of is het een vervolg?
Die loopt echt de games af, zeg maar. Van 1 tot aan. Die gaat gewoon het hele verhaal af en die loopt het heel nauw af ook. Dus
okay.
Hoe de game, zeg maar, ook echt begint. Het is heel. Het is echt bijna hetzelfde als de game, zeg maar. Maar ik zou dan aanraden om de HD remakes te kopen voor de PlayStation of Xbox. En die te spelen. Want ik vind ze nog steeds ik vind nog steeds dat het hele goede games zijn. Maar je kan natuurlijk ook beginnen met de anime. Maar ze zijn pas bij episode 3 volgens mij nu. Het gaat niet heel hard.
Gebruiken ze muziek van de games en de anime?
Ik weet niet of ze exact dezelfde liedjes gebruiken. Maar
je hebt een paar tracks in zitten.
Er zit wel gewoon je hoort wel muziek, maar ik weet niet of het echt de muziek is van Shenmue 1 en 2. Dat weet ik niet. Dat is wel een goede dat je vraagt. Japans gesproken. Ik had het wel leuk gevonden als het Engels was. Want normaal kijk ik anime altijd liever Japans, maar voice actor van Shenmue, die ben ik wel gewend, zeg maar. Dus dat is wel jammer dat je helemaal niet met Japans hoort.
Ja.
Maar zeker een aanrader, Shamu.
Oké. Okay.
Verder heb ik een serie gekeken. Dat is Wu-Tang The American Saga. Ik dacht dat het... het stond al een tijdje op Videoland. En ik dacht, ja, het zal wel eens... ik ben het gaan kijken en ik was echt verrast hoe goed het was. Ze hebben 2 seizoenen. Het is echt een serie hoe Wu-Tang is begonnen. Volgens mij heeft het ook een 9. nog wat op IMDb. Ja, het is echt super vet. Dus ook... Wat ben ik nou doen? Ik wacht op seizoen 3.
Oké, okay, en die, dat zijn al 2 seizoenen dus van?
Oh, er zijn al 2 seizoenen van, ja.
Ah, oké, okay. Hoeveel afleveringen per seizoen? Hoeveel kijkuur plezier?
Ja, ik weet niet precies hoeveel afleveringen. Ik dacht een stuk of 12 per seizoen of zo.
Ja, wel flink wat dus. Dat, niet 2 of 3 of zo. Die heb je ook van die series.
Nee,
zeg maar.
Nee.
Maar zeg maar dat het zo'n docu is, dat is soms maar een paar afleveringen. Oké, okay, dat is best wel veel dan. Is het Amerikaans geproduceerd? Met allemaal van die constante cliffhangers en zo? Of was het juist wel, is dat juist wel netjes?
Nee, het is echt, echt heel goed. Ja, het is ook door, volgens mij, RZA heeft er wel echt hard aan meegewerkt. En al die actors, zeg maar, al die rappers die ze nadoen, die lijken ook echt, die zijn dan natuurlijk heel jong in die serie. Mm-hmm. Maar Method Man, bij wijze van spreken, die lijkt ook echt op Method Man. Het is zo goed gedaan. En het is op een hele creatieve manier wordt het verteld en verfilmd. Dus zeker een aanrader. Geen slechte film, serie bedoel ik.
Ga ik wel checken.
Die heb ik gekeken.
Ik ben benieuwd naar ODB.
Ja, dat zou ik zeker doen.
Ja, ik heb trouwens...
ODB, ja, heel vet.
Over Method Man gesproken. Die zat ook in Luke Cage seizoen 1. En wat ik altijd dan grappig vind bij dat soort dingen is... ik herken natuurlijk gelijk dat het Method Man is. Ik vind hem ook best herkenbaar. En het eerste wat ik me nou afvroeg is van... Speelt hij zichzelf of speelt hij een of ander character? Want dat is het vervelende.
Ja, in die Marvels. Ja.
Ja, maar dat weet je niet. Dat kan, want hij speelt ook wel eens gewoon een rolletje of zo. Bij die. En dan is het zo van... En dan zegt hij Method Man dan in dat winkeltje waar dan Luke Cage is. Een soort overval. En hij is Method Man is eigenlijk het slachtoffer deels van die overval. En dan zegt hij Method Man... Hey, it's you. En dan Luke Cage... No, it's you. En dan... Ja. Bedoelt hij Method Man? Of speelt hij... Is het nog steeds dat Method Man iemand speelt die bekend is? En nee, het is wel Method Man als zichzelf. En dan... Dat vond ik wel. En op het laatste was uiteindelijk leuk gedaan. Want dat had ook echt compleet kunnen misfiren. Maar dat was wel goed gedirect, vond ik. En ook uiteindelijk de soort beweging die Luke Cage op gang brengt. De underground movement. En Method Man rapt er dan ook over. En vertelt er dan ook over in de aflevering daarna, geloof ik. Maar dat weet ik even niet zeker. Dat vond ik eigenlijk wel vet gedaan. Dat was wel een tof moment in de serie. Moet ik zeggen. Ja, maar ik ga hem ook eens checken, die Wu-Tang-serie. Ik was die van Eminem. Ik was die van Dr. Dre en zo nog aan het kijken. Daar ben ik helemaal niet meer mee verder gegaan eigenlijk. Je hebt best wel ver gekeken, vond ik ook wel interessant. Oké, okay, tof. Had je nog een paar andere dingen, of niet?
Nou, ik heb... Ja, wat heb ik gegamed? Ja, qua films heb ik niet echt heel veel...
Nou, dat heb je gegamed. Dat is uiteindelijk belangrijker. Heb je nog...
Ja, zeker. Ja, ik ben weer begonnen met... Ik heb een Xbox gekocht. Gemod. Met 2 tera erin.
Oh, dat vertelde je nog, ja.
En daar staan alle games op. En ik heb een...
Alle games die ooit gemaakt zijn. Staan
alle games die ooit gemaakt zijn. Behalve de Japanse games, zeg maar. Dus Europees, Amerikaans staan er allemaal op. En allemaal 480p en sommige 720.
Maar dan
die upscaled dat echt super geil. Dus,
alle Xbox games bedoel je toch?
Ja, alle Xbox games. Ja. Ik heb het niet over coin-ops. Die heb ik er ook op zitten. Meme en alle SNES, al die emulaties heb ik er ook op zitten. Maar ik heb het echt voornamelijk voor de OG Xbox games. Dat zijn dan gewoon originele rommetjes die afspeelt.
Oké. Okay. Ja, ik heb er ook zo een. Ik heb er ook zo eentje die waar ik eigenlijk ik wil ja ik heb ook eentje waar bijna alle Xbox spellen staan erop voor zover ik weet en zo'n Crystal Xbox was dat en die zit ook heel op arcade games op, daar ging het me eigenlijk nog meer om.
Ja.
En toen kwam ik erachter dat er ook Ja, alleen er staat nog niet zoveel op als ik zou willen. Want ik wil bepaalde... Ik vond een eerste aantal arcade games wel, maar een aantal ook nog niet. Maar om ze er zelf op te zetten schijnt nogal wat moeite te kosten. Dus ik ben benieuwd. Ja, Michiel Kroder, die al een paar keer te gast is geweest, die heeft het, die doet geregeld op zijn Xbox, op zijn OG Xbox met MAME games erop zetten. Wat hij met zijn Video Wizards podcast dat moet doen. Mm-hmm. Dus ik ga waarschijnlijk een keer bij hem langs en dan... Ja, maar dat ding is er perfect voor. Xbox. Ja. Oké, okay, vet.
Ja, het is echt het is heel leuk. Ja, heel vet, ja. Dus daar ben ik een beetje begonnen met Ninja Gaiden Black weer. Dat is ook een van mijn favoriete games.
Ja, makkelijk, hè?
Die ben ik aan het spelen.
Ja.
Ja, heel makkelijk. Onderhand wel. Nee, maar ik heb hem vaak gespeeld, dus... Het is gewoon een soort van speedrunnen voor mij.
Toen die game uitkwam, was dat wel weer een lesje voor de gamewereld dat oefening baart kunst. Want het was kwam uit in zo'n tijd dat games dat bijna niet meer nodig hadden. Dat je had dan wel nog GTA, dat je iets niet kon halen, omdat je gewoon... Ja, je had altijd al wat als het games, maar wat ik me kan herinneren was in die tijd waren de andere moeilijke games, bijvoorbeeld zo'n GTA 3, waarbij het moeilijk was om iets te halen omdat de AI compleet niet meewerkte of van die stomme dingen. Het was niet dat je niet goed was in die game. Het was gewoon moeilijk vanwege programmeerstruggles. Ja. En dat heeft Ninja Gaiden alles behalve. Dus dat is echt een dijk van een game nog steeds, vind
ik.
Ja,
Ninja Gaiden, die leert je echt gewoon... als je blokt, je wordt gewoon afgestraft, je wordt gegrabbed of wat dan ook.
Ja.
Je moet gewoon constant opletten en in beweging blijven.
Ja, ik heb een paar jaar terug uitgespeeld.
Dat vooral.
Oké, vet. Zullen we verder gaan naar Alex?
Welke? 1, 2, 3, Sigma, Black.
Ik heb de eerste op de Vita. Was een soort re-release. Dat was een soort Sigma Black. Maar dan wel met al het bloed en geweld er weer in. Wat ik wel essentieel vind trouwens bij Ninja Gaiden. Want bij Ninja Gaiden 2 Sigma hadden ze dat allemaal eruit gehaald.
Klopt, ja. Weet je wat het verschil is tussen Sigma 1 en Black? Of niet?
Dat is toch dat je met die vrouw ook speelt en zo?
Niet, ze hebben... sowieso heb je meer dingetjes. Maar ze hebben ook... het leuke aan Black is dat het ook echt een adventure game is. Er zitten veel meer puzzelstukjes in, platformstukjes... gewoon heel veel momenten dat je gewoon heel rustig aan het gamen bent en een puzzel aan het oplossen bent of geheimen aan het zoeken bent. Dus weet je, dat Zelda gehalte, dat heeft Black heel erg. En dat hebben ze er eigenlijk uitgehaald bij de Sigma delen. Daarom vind ik Black ook veel leuker, omdat het gewoon meer een adventure, action adventure game is als alleen action.
Maar was dat niet op de PS Vita met allebei? Volgens mij is die op de PS Vita was weer een soort speciale versie, dacht
PS Vita is Sigma. Met
een Sigma Plus met was het.
Dat is Sigma Plus. Ja, dat is niet Black, maar Sigma Plus, ja.
Oké, dus daar zit wel nog steeds een verschil met Black dan.
Dat was ook wel de... Ja, Black zeker. Die is gewoon meer adventure, zeg maar.
Ik wist niet dat ze zoveel veranderd hadden eigenlijk.
Ja, maar die code zijn ze kwijtgeraakt. Vandaar dat ze... Okay. Ja.
Oh, grappig. Ja. Dat is wel weer een apart feitje, dat wist ik niet. Oké, dan gaan we door naar Alex. Zeg het eens, Alex.
Nou, ik zal eens beginnen met wat ik heb gekeken. Dat is niet zoveel. Ik heb de originele Japanse Ringu-film weer eens uit de kast getrokken. Die destijds en ook die echt heel erg tof vond. Maar anno 2022... lijkt het achterhaald, maar het was wel een trendsetter destijds. Mm-hmm. Er zit nog steeds hele coole image. En daarnaast heb ik ook nog een documentaire gekeken over horrorfilms uit de jaren 80, genaamd In Search of Darkness. Daar zijn inmiddels meerdere delen van, dus ook een documentaire van meer dan 4 uur. En daar worden cast, directors... allerlei personen die met die films te maken hadden destijds, die worden geïnterviewd. En er worden wat leuke anekdotes opgehaald. En het is eigenlijk een soort van geschiedenislesje van de jaren 80 horror. Iets wat ik super tof vind. En ik wilde eigenlijk ook nog eventjes terugkomen op iets wat ik vorige podcast heb gezegd. Ik heb Chucky gezien, de serie. Waar dus de originele creator achter zit, Don Mancini. En daar vergat ik bij te zeggen dat heel die serie, al die effecten en zo. Nou, ik denk dat 99% praktische effecten zijn en poppen. En volgens mij is hier ook een aantal shots dat een kind in die chicky kleding loopt, als het ware. Gewoon eigenlijk zoals de oude films gemaakt zijn.
Ja. Dus, dat blijft ook het vetste, ook vinden.
Even eraan toevoegen.
Nog steeds de CGI, ja, echt, want, niet zo, niet goed genoeg.
Ja. Die remake of die reboot wat ze destijds hebben geprobeerd, waar die gasten dus ook helemaal niet achter stonden. Ja, dat was echt een flop. En het was gewoon weer een puur genot om praktische effecten te zien. Want dat blijft er gewoon altijd goed uitzien.
Ja, mee eens. En we kunnen het ook allemaal weer over The Thing gaan hebben. Hey, maar heel even terug over Ringu.
Ja.
Heel kort, kunnen we erover zeggen. Ik heb een aantal jaren terug had ik zo'n DVD-box gekocht met alle vier de Japanse Ring-films.
Ja, die heb ik dus ook.
Ik dacht echt dat ik ging genieten. Dat deed ik bij de eerste twee Ringu-films, deed ik dat ook. Maar wat vond jij van de derde en de vierde film? Want die vond ik dus echt...
Oh, nou, ik... Het staat me nog bij, want ik heb die maar één keer gezien. Want ik heb diezelfde box, die kocht ik toen die net uit was. Inmiddels denk ik ook alweer 20 jaar geleden. Maar die heb ik toen één keer gezien. En toen had ik ook zoiets van, die hoef ik niet meer te zien. Ik weet niet meer exact waarom, maar ik vond die zo slecht. Dat ik nooit meer aan heb gedacht van, goh, laat ik die eens weer eventjes... opnieuw kijken. Nou, misschien dat ik het toch binnenkort doe.
Je hebt met Japanse griezelfilms hebben ze de neiging, eventjes heel generaliserend, om twee kanten op te gaan. Of het blijft echt een soort festijn van gruwelijke dingen die kunnen gebeuren. Of het gaat een soort soap kant op met allemaal emotionaal gesprekken. Zoals ook die Fatal Frame film. Dat is alleen maar zielige meisjes in kamers die aan het huilen zijn. Anderhalf uur lang. En dat had die laatste Ring film ook. Die Ring 4 was...
Een film van? Van Fatal Frame?
Ja, die hoef je niet te kijken. Dat hoef je dus zonde van je tijd. En heb je...
Nee.
Die ging over een soort virus, ging die Ring. Het was echt Ringu. Die vierde Ring was zo slecht. Ja. Zo slecht.
Ja.
Zo saai ook. Ongelooflijk. Goed, dat is niet hoor. Ik vond trouwens zelf mijn favoriete Ringfilms heel onconventioneel. Maar ik vond de eerste Amerikaanse en de Japanse tweede. Dat waren mijn twee favorieten uiteindelijk.
Oké.
Ja, onconventioneel misschien.
Zover mij bijstaat heeft ook diezelfde regisseur de Amerikaanse versie gemaakt. Klopt dat?
Ja, dat klopt, ja. En de tweede Amerikaanse vond ik echt heel matig.
Okay.
Die vond ik echt poepoe. Die viel tegen. Maar die eerste vond ik wel tof, ja. Die vond ik eigenlijk iets beter dan de Japanse. Maar dat komt ook omdat ik... die heb ik in de bioscoop gezien. En ik wist wel dat de Japanse bestond, maar ik had die toen nog niet gezien. Want het was in zo'n tijd dat je niet zo makkelijk alles kon kijken natuurlijk. Hè. Moest je naar de cultvideotheek en moest je moeilijk doen. En dan was hij meestal uitgeleend. Goeie oude tijd, luisteraars. En, goed. Maar ik heb wel weer eens... Ik had het laatst ook met iemand over. En ik wou wel eens die oude weer eens een keer kijken. Die eerste twee, die Japanse. Die vond ik wel vet. Oké, tof. Ik was even benieuwd naar wat jij daarvan vond. Over de games die je hebt gespeeld.
Yes. Dus eigenlijk... ik heb ook games gespeeld, ja. Ik ben een gamer, hè?
Elden Ring, nee.
Ja, zoals jij al zei, jij hebt...
Elden Ringu?
Jij hebt daar de collector's edition van gekocht.
Elden Ringu. Elden Ringu.
Ja, inderdaad, van Ringu. Elden Ringu heb ik gespeeld. Iets meer dan jij. Ik zit ergens rond de 33 uur op dit moment. En ik heb zelf ook niet heel veel tijd gehad. Het zijn echt steeds sessies van misschien een paar uurtjes geweest. Maar ja, dat tikte dus al heel erg aan.
Maar
dat liep heel erg snel op.
Ja, want heb jij ook... Ik heb het één avond gespeeld. En dat ik echt op tijd naar bed wou. En toen op een gegeven moment was het 12:30, 1:00. En toen vroeg mevrouw van... Hallo? Kom eens slapen. Omdat het zuigt je erin. Dat is wat Bloodborne had dat ook. Ik moest echt uitkijken wanneer ik Bloodborne ging aanzetten. En Dark Souls, idem trouwens. Maar dat is bij deze ook. Daarom heb ik gisteravond... Ja?
Nee, sorry, ik wil zeggen, voor het een open wereld game is, heb je snel zo'n punt waar je het eerder over had, van oh shit, komt een giant naar beneden gesprongen en er staan 6 archers. In eerder Souls-like games, of Soulsborne, of hoe je het ook wil noemen, had je vrij weinig opties. Maar nu kun je gewoon een compleet andere richting op gaan en kijken wat daar ligt en... Eventueel zou het kunnen helpen om langs die giant te komen.
Ja, eerst waren dus ze denk
ik... Dat heb ik echt voornamelijk gedaan. Ik ben echt heel veel die open wereld wezen verkennen. En daar is mijn meeste tijd tot nu toe in gestoken.
Ja. Heb jij... wat ik merk bij het idee heb ook bij From Software... in ieder geval bij Miyazaki, die erachter zit. Je merkt gewoon dat ze bij Demon's Souls... hebben ze het moeten splitsen, die wereld. Hebben ze waarschijnlijk gedaan zodat het beter gestroomlijnd loopt. Want het is wel een hub die je hebt. Dan heb je die Dark Souls. Mm-hmm. Die Dark Souls 1 vooral is dat. Heb je ook zo'n soort hub. En heb je meerdere... Eigenlijk is het ook een open wereld. Alleen het is heel constricted dat je eerst bepaalde gangetjes en paadjes door moet en zo. Waardoor het niet zo open voelt als dat nou de Elden Ring doet. En je merkt gewoon dat het een heel logische progressie eigenlijk is. Want Sekiro is ook alweer meer open wereld dan... de voorgaande delen op sommige stukken dan weer na. En dit is echt een soort Breath of the Wild-achtig of zo. Maar ze werkte daar al heel lang naartoe, heb ik eigenlijk zelf het idee per deel. Dat steeds meer dit werd. En dit is echt heel tof. Heel vet.
Ja, voor mij voelt het echt aan als Ocarina of Time voor gevorderden.
ja, ik moest aan Breath of the Wild ook een beetje denken. Maar ik denk dat Ocarina of Time misschien een betere is. Maar het is uiteindelijk vind ik die spellen niet eens...
gespeeld of PS4?
Daar kom ik zo nog op terug. Wat ik nog voor de rest heb gespeeld. Ja, maar ik kom daar zo meteen op terug.
Ik lijk heel erg trouwens. Ja, het zal wel digitaal.
Goed, ja, buiten Elden Ring heb ik nog een game gespeeld. Niet zoveel als Elden Ring overigens. Maar ik heb er denk ik een uurtje of twee in gestoken. En dat was Twinbee. Gewoon echt heel random. Ik had een of andere Classic Anniversary Collection geïnstalleerd. En ik denk, fuck it, laat ik Twinbee eens proberen. En toen was het denk ik 2 uur later.
De oude? De echte oude van de MSX en de arcade en zo?
Wat vet. Ja, dit was de arcade versie. Dat was de Arcade Collection, Konami.
Ja, die is wel vet. Ja, ik wil zeggen een jeugdsentiment voor mij. Ja, een enorm jeugdsentiment.
Dat was tof. En die heb ik gespeeld op een nieuwe aankoop van mij. En dat is Series X. Ik heb een upgrade gemaakt van de Series S naar de Series X.
Ja, vet.
En ik ben er blij mee.
Ja, dat is terecht. Dat snap ik. Ja. Oké, tof. Ja, nee. En om terug te komen op wat Giancarlo vroeg. Alex is pro Xbox, zoals je nou dus net hoorde. Dus... Het antwoord op de vraag bij deze.
Ik ben pro-gaming. Ik ben pro-gaming. Ik ben niet voor één speciaal... dat soort dingen.
Hoeveel PlayStation?
Videogames zijn cool. Het maakt niet uit... Wat?
Hoeveel PlayStations heb je?
Videogames zijn cool. Het maakt mij niet uit op welke platforms uitkomen. Ik heb... Zelf heb ik de PlayStation 1 gehad. En de PlayStation 3. Ik heb nooit de PlayStation 2 gehad. En ik zou nog steeds overigens wel een PlayStation 4 willen hebben. Of 5. Want er zijn nog een hoop games die ik echt heel graag zou willen spelen. Die PlayStation exclusive zijn. Onder andere de nieuwe God of War reeks. En Horizon. Last of Us.
Ja, je hoeft ze nou niet allemaal af te gaan. Dat weet iedereen wel.
Maar
je hebt inderdaad bijna alle exclusives.
Heb je games wel eens gespeeld?
Daar komen we zo op trouwens. Dan komen ze op de Metal Gear Solid Games. Oh. Maar dat zal ik zo meteen vertellen.
Ik heb deze week afscheid moeten nemen van een vriend. Maar nee, want die is over 2 jaar weer terug. Die gaat op wandeltocht naar Georgië. En die gaat daar dus 2 jaar over doen. En die luistert ook altijd podcasts. Dus reis toewensen.
Hoe heet die vriend? Of mag die...
Dat is Storbrecht. Nee, dat is een bijnaam van hem. Ik wil zijn echte naam niet droppen. Maar hij weet... Hij weet.
Maar als hij gewoon Hans heet met zijn voornaam, dan is het toch... dat maakt het ook niet uit, lijkt mij, maar... Goed, nee, oké, tof. We wensen hem succes.
Ja, maar, en, ja want hij gaat door een gebied lopen wat op dit moment een beetje hectisch is. Dus ik hoop dat allemaal... Maar tegen de tijd dat hij daar is, dan zijn we weer even verder.
Ja, je hoopt dat het allemaal goed gaat. Ja, die viel weer net even weg. Ik weet niet waarom die nou een beetje stoort. Oké, ja, nee, dat hopen we allemaal, denk ik. Er zijn heel weinig mensen die ik een ellendige route gun. Mijn oude leraar wiskunde misschien. Maar goed. Goed. Nee, ik denk dat het tof is. En als hij ondertussen een reisverslag heeft, met dat hij nog iets heeft gegamed in zijn iets wat inhaakt, dan mag hij dat altijd sturen naar ons natuurlijk. Of een vraag. Dat is ook welkom. Oké, nou tof. Leuke shout-out. En dan laten we nu doorgaan naar het steekspel. Das Stechspiel, ja. Nou, ja, ik zal eens beginnen met mezelf, wederom. Ik heb voor het steekspel heb ik weer lekker random gestoken. Dus ik heb de randomizer weer erop losgelaten in mijn collectiebestand. En het is nummer 1247. Dat is de PlayStation 2-reeks waar we dan in zitten. En het is Metal Gear Solid 2 Substance geworden.
Oh.
Daarbij heb ik ook gelijk. Heb ik ook 1246 erbij gepakt. En dat is Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Dus kunnen we gewoon heel even kort het verschil doornemen. Er zijn toch nog steeds veel mensen die dat niet helemaal precies weten. Of het niet meer weten. Dus dat is bij mij ook een beetje. Om heel eerlijk te zijn. En Giancarlo vroeg het net aan... aan jou, Alex, of jij Metal Gear Solid games gespeeld hebt. Welke games heb jij allemaal gespeeld uit die reeks?
Ik heb ze allemaal gespeeld, behalve... ik heb ze allemaal gespeeld, maar ik heb Metal Gear Solid 5 heb ik niet uitgespeeld. En ik heb die game heb ik niet uitgespeeld. Revengeance, of hoe heette die ook alweer?
Ja, je bedoelt die met... je bedoelt die...
Metal Gear Rise. Ja.
Ja, die van Platinum Games.
Yes, ja, die heb ik nooit uitgespeeld. Zou ik misschien wel eens moeten doen. En Metal Gear Solid 5 heb ik ook nooit afgemaakt. Ik weet niet, ik ben op een gegeven moment gewoon afgehaakt.
Heb je die andere gespeeld, die op de PSP initieel verscheen?
Die heb ik later met de Metal Gear Solid HD Collection.
Nou ja. Ja, dan zit alleen die eerste van de PSP er niet bij. Maar dat is die Peacemaker zit er dan wel... Peace Walker bedoel ik. Ik zeg altijd Peacemaker.
Peace Walker.
Ja, ik heb altijd zo mijn eigen woordgrapjes met sommige games. En dan op een gegeven moment sluipt dat erin. En dan weet ik de originele naam niet meer. Ik heb zelf na 4 heb ik eigenlijk geen 1 meer uitgespeeld. Hoewel ik echt devoot fan was. Vooral vanaf Metal Gear Solid. Ik ben niet iemand die, ondanks dat ik ben opgegroeid met een MSX, heb ik destijds niet Metal Gear gespeeld. Maar dat is ook niet iets voor iemand van 8. Dat komt ook niet helemaal over. Ik heb toen wel Metal Gear Solid 1 echt...
Later wel gespeeld, neem ik aan?
Jawel, niet uitgespeeld trouwens. Ik heb wel allebei best wel een end gespeeld, Metal Gear 1 en 2. Ik heb ze wel een heel end gespeeld, maar niet uitgespeeld. Maar Metal Gear Solid 2, daar zat ik net als heel veel andere. Want ik had 6-7 keer achter elkaar. Niet achter elkaar, maar ik heb Metal Gear Solid 1 minstens 6 keer uitgespeeld. Ook op Extreme. En op een gegeven moment wist ik alles uit mijn hoofd. En, het is ook hoe beter je het allemaal weet, des te leuker is het.
Al die details, weet je wel.
En dat heeft Metal Gear Solid 2 ook.
In dat doosje kan zitten.
Ja, Metal Gear Solid 2 zit ook vol met details. Ik had zelf ook niet zo heel veel moeite dat je met Raiden ging spelen. Met iemand anders had ik zelf niet zo heel veel moeite mee. Ik snapte Kojima zijn insteek wel. Ik had zelf meer moeite met zijn soort raar vampier slechterik persoon. Dat vond ik een beetje... Ik vond bepaalde dingen een beetje zwak in 2. Maar daar had ik de tweede keer minder last van. Ook omdat ik meer wist waar ik aan toe was. En ik heb toen deze, die Substance. Substance is dus een re-release van Metal Gear Solid 2, voor de mensen die dat nou allemaal niet weten. Waarbij dus wat extra content erbij is gevoegd. En het voelde een beetje als een naaistreek voor degene die hem gewoon al hadden gekocht. Dus een beetje altijd dat dan ben je een fan van het eerste uur, maar dan word je eigenlijk gedwongen om hem twee keer te kopen. Zo voelt dan zoiets als je dan zo'n re-release krijgt. Heb ik was bij mij dus ook, dus ik kocht die Substance ook gewoon niet. En ik heb die later voor een habbekrats gekocht. Tweedehands gewoon. En want daar zit dus bij, ik zal het even voorlezen, meer dan 350 VR-missions en meer dan 150 alternative missions. En 5 nieuwe Snake Tales rond Solid Snake. Dan heb je weer wat meer met een soort snack. En nieuwe speelbare personages en spelopties. Het is vooral dat het ook met... dat kan ik me herinneren. Dat camerawerk en bepaalde dingen... quality improvements aan de gameplay ook echt wel zit. Dat is de hoofdreden waarom ik het speelde. Ik had zelf geen zin om allemaal VR-missions door te spelen. Ik heb de PlayStation 1 toen wel gedaan. Heb ik al die VR-missions gedaan. Want er kwam los, kwam er nog VR-missions uit. Die heb ik allemaal gedaan. Alles. Maar omdat ik had er geen zin meer in bij deel 2. Moet ik heel eerlijk zeggen. En er zat ook nog de document of Metal Gear Solid 2. Een soort interactieve DVD is dat. Ja, er zitten 3D-modellen van de personages in. En allemaal wat extra info. Die heb ik ook ooit één keer bekeken. Dat vond ik wel tof, moet ik zeggen hoor. Waar bijvoorbeeld ook achter kwam. Je hebt ook zo'n making of. Er zit wat zei je?
Dat skateboarden zit ook in Substance. Daar kon je skateboarden met rijden.
In de game zelf?
Ja.
Oké. Okay.
Ja,
je kan in ieder geval ook met Grave, met die Cyber Ninja kan je ook die dingen spelen. Ja, het is te lang geleden voor mij om die details daarvan nou verder te weten. Ik weet in ieder geval dat de normale Metal Gear Solid 2, die heeft ook al een soort making-of DVD erbij zitten. De making-of Metal Gear Solid 2. En hierbij, bij Substance, zit er dus nog een extra DVD bij, met nog meer dingen.
Ninja is 3... Daar kwam op een gegeven moment met een keer Solid 3 Subsistence voor uit. En ja, daar zaten ook wat quality of life improvements in. Andere camera en inderdaad ook meer game modes en dergelijke. Dus
ja, die is
ook... was daar niet vies van destijds.
Dat was een dikke upgrade.
Ja, dat is echt een dikke upgrade. Die heb ik, daar heb ik ook nog moeite voor moeten doen om die te vinden. En dat was toen echt een competitie op Marktplaats wie hem zou bemachtigen, kan ik me herinneren. Want je ziet hem niet vaak te koop. Later is hij gedaald eerder in prijs. Maar toen ik hem kocht, 10 jaar geleden, zoiets. Denk ik, 8 jaar geleden, zoiets. Ik was gewoon alle Metal Gear Solid delen weer aan het doorspelen. Om dan daarna 4 te spelen. Wat wel leuk was, moet ik zeggen. Als je dan helemaal erin zit en je gaat daarna 4 spelen, dat is wel vet, zeg maar. Ja, maar Metal Gear Solid 3 Subsistence heeft dan ook nog eens Metal Gear 1 en 2 erbij zitten. En die camera is een significant verschil wat die game veel beter maakt om te spelen. Dat wat dat betreft is dat bij Substance niet zo'n groot verschil, hoor. Ja, ik zal de achterkant eens even voorlezen van Metal Gear Solid 2 Substance. Waarbij ik dus... afvraag. Ik heb niet het idee dat hier een mens achter heeft gezeten of een stagiair die er geen zin in had. Daar lijkt het op. Ik denk dat er een autotranslate vooral op is losgelaten. Maar ik laat jullie mogen zo meteen oordelen. Eerst een stuk tekst en dan krijg je bullet points. Solid Snake neemt revanche in Metal Gear Solid 2 Substance. De uitgebreide editie van Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Met geheel vernieuwde spelvarianten, verborgen personages en verhaallijnen. Technologie voor uiterst geheime wapens wordt op geheimzinnige manier getransporteerd, waarbij een olietanker met onbekende bestemming dienst doet als dekmantel. Met behulp van een arsenaal aan nieuwe wapens, uitrustingsstukken en heimelijke manoeuvres is het de taak van Snake in dit transport te infiltreren en te voorkomen dat dit massavernietigingswapen in de verkeerde handen valt. Nou, dit is zo'n stuk poeptekst.
Ja, maar er is een woord aan gelogen, Peter.
Ja, het is alleen de structuur van een kleuter. Ineens hebben ze het over een massavernietigings... Je hebt het ineens over een massavernietigingswapen, terwijl dat daarvoor helemaal niet wordt genoemd. Maar de zin suggereert dat het wel zo is. En ook revanche en uitrustingsstukken. En je hebt ook dat een stuk achtergrond is iets lichter. En de letters zijn wit. Dus daarom leest het ook irritant. Goed, doet er verder niet toe. Zoals ik dat zo vaak zeg. Belangrijkste kenmerken. Het zijn 3 bullet points, dames en heren. Bevat het complete spel met de Crystal 2 Sons of Liberty. Ja, ik hoop van wel. Punt 2. Gebruik heimelijkheid en infiltratietechnieken, zoals duikende salto's, aan richels hangen en vermommingen. Wat de fuck is heimelijkheid? Wat? Waar slaat dit op?
Gebruikt iemand dat woord?
Ik heb het nog nooit gehoord. Het ook zoals duikende salto's. Namelijk, dat zijn infiltratietechnieken. Ja, dat zijn bekende infiltratietechnieken. Ja, en dan punt 3. Dit zijn dus de drie beste punten waar ze op kwamen. Meeslepende muziek, gecomponeerd door Harry Gregson Williams, bekend van Armageddon en The Rock. Yes.
Mm-hmm.
Nou, dan heb je daarna nog exclusief voor Substance, die punten die ik al genoemd heb. En dan heb je ook nog een extra slaptekst over die interactieve DVD. The Document of Metal Gear Solid 2. Ja, ja, hoe goed vinden jullie dit stuk tekst, jongens? Ja, het is belachelijk dit, toch? Ja. Waarom is dit juist leuk? Waarschijnlijk
witte tekst op een witte achtergrond ook.
Nee, dat valt mee. Die Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, heeft zilverkleurige tekst op een witte achtergrond. Waardoor ik hem in een bepaalde reflectie moet houden.
Ja, het leest heel fijn.
Weet je wat ook mooi is van dit? Wat ze hier achterop hebben gezet is... een quote. Er is iets wat ik aan jou wil doorgeven. ... Einde van de quote. En dan staat er daarna... Solid Snake is weer terug. Het ultieme tactische spionageavontuur. Ja, dan vraag je erom dat mensen geïrriteerd zijn. En dit is dan heel de omschrijving.
De eerste 10 minuten, inderdaad.
Dit is de hele omschrijving was dit van de game. Daarna krijg je 3 alinea's over de bonus DVD. Dan staat er inclusief bonus DVD met... een gedetailleerde documentaire over de productie voor... de productie door Fun TV. De laatste uren van Metal Gear Solid 2. Een artikel van Jeff Keighley van GameSpot.com. Een exclusief kijkje achter de schermen over de productie van het spel. En dan trailers, grafische kunstgalerij, biografieën en nog veel meer. De bonus DVD, het maken van, is geen PlayStation 2 disc en de inhoud ervan wordt niet door Ski goedgekeurd of aanbevolen. Dat is dan de rest van de verkooptekst. Mooi, hè? En dan staat er nog klaar.
S-C-E-E?
Ja, Ski. Ja.
Sony Computer Entertainment Europe.
Ja, precies. Super. Ja, en er staat ook nog Fun TV logo en de GameSpot logo staat er ook nog bovenin. Trouwens wel apart is,
Jeff Keighley al buddy-buddy met Kojima.
Ja, zat hij al diep in de kont. En weet u trouwens wat er apart is aan de hoesjes verder van deze twee games? Er is één heel specifiek element.
Dat transparant zijn.
Ja.
Ja, klopt ja.
Eentje ruikt naar slang.
Hoe wist je dat?
Of was dat alleen maar mijn versie?
Dat is alleen jouw versie. Ja.
Oh, shit.
Giancarlo, heb jij ook het steekspel erop losgelaten? Op jouw collectie, jouw enorme collectie?
Ik heb niet zo'n randomizer, maar ik kan wel
pakken
uit mijn hoofd.
Pak hem maar gewoon heen.
Ik kan zo, hoppa, dan pak ik Rising.
Weet je wat ik ondertussen pak? Ik pak ondertussen een biertje. Dus één moment.
Ik pak ondertussen even mijn lul vast. Ik ben ook zo terug.
Zo. Welk had je gepakt, Giancarlo? Hallo? Hallo? Hey, hallo? Welke heb je geprikt? Waar heb je gestoken?
Ik heb even een randomizer losgegooid. En dan kom ik uit op Blasto. B. Blasto voor de PlayStation 1.
Oh ja, leuk.
Moet ik natuurlijk wel het doosje bijpakken.
Ja, dat is wel het leukst, meestal ja. Ik doe het ook niet altijd hoor.
Blasto, ja, dat is een PlayStation 1 game. Eigenlijk best wel een leuke game. Nog best wel moeilijk te vinden ook.
Ja, ik zoek hem al een tijdje. Maar het is ook niet eentje die heel erg waar ik super op let. Maar je ziet hem weinig. Ja.
Leuke platformer. Met een beetje quirky humor.
Een beetje cartoony, hè?
Zal ik de achterkant lezen? Ja, het is een beetje cartoony inderdaad. Maar heel moeilijk. Het is een hele lastige game.
Maar is het... moeilijk. Is dit eentje die jij gewoon in je collectie hebt? Of heb je die vroeger gekocht als kleine jongen toen die uitkwam?
Nee, die heb ik echt... Ik zag wat beelden ervan en ik dacht van dit moet ik hebben. En het was best wel lang zoeken. Want er zijn een paar games die je gewoon op Marktplaats, zeg maar, in Nederland weinig tegenkomt. Waarvan deze ook.
Dus, maar je hebt hem niet heel lang. Je hebt hem niet al heel lang.
Die heb ik in een bundel gekocht. Nee, die heb ik nu een jaartje of zo.
Ja. Oh, oké. Okay.
Misschien iets langer dan een jaar.
Ja.
Ja, leuke game, aanrader. Je hebt hem nog niet, je zoekt hem nog, zeg je.
Ja, het zat, ja. Ik zou hem nog wel willen. Het is niet zo eentje van, het wordt tot de top 10 games die ik nog echt zoek. Maar ja, ik zou hem wel graag willen nog, ja. Zeker.
Het is wel een aanrader, hoor.
Ja, het is een cartoony platformer. En lees de achterkant eens voor. Ik ben wel benieuwd.
Ja, dat is goed. De aarde is in gevaar en er is maar één die haar kan redden. Uitroepteken. Blasto, ruimteavonturier en verdelger van buiten kwaad, is op missie de invasie van lelijke groene ruimtewezens te besparen, die op ons worden afgestuurd door de slechte Bosk. De verschrikkelijke leidt de aardse held in zijn streven al dat buitenaardse tuig in het universum op te ruimen. Uitroepteken. Ja, dat is het. En dat omschrijft ook wel een beetje het spel. Je hebt van die groene mannetjes die je neer moet schieten de hele tijd.
Ik heb hem wel eens gespeeld. Demo, kan ik me herinneren.
Oh, je hebt hem wel eens gespeeld.
Ja, was dus bij zijn demo discs zat hij er volgens mij bij.
Die, leuk was dat. Demo discs,
ja. Ja, de goede oude tijd. Kocht je dan een heel magazine voor. Wie is de developer van deze game? Daar heb ik echt geen idee van. Weet jij dat? Is het van Sony zelf of zo?
Even checken. Volgens mij wel. Even kijken.
Ik zie trouwens hier op de Engelse dat op de achterkant staat: Blasto is here to save Uranus.
Ja, klopt, ja. Ja, dat is dat. Uranus, die planeet.
En dan daaronder staat Blasto met een. Het is stripfiguurachtige getekende. Een beetje als de Tik zit hij eruit, alleen dan met een soort Superman pak.
Tik, ja, zo.
Daar lijkt hij een beetje op zo'n overdreven torso, zeg maar. Zo'n Jérôme torso. Ja. En dan hoe heet hij?
Zo'n Elvis kuif.
Ja, ik wou net zeggen, hij moet denken de Johnny Bravo kuif ook zeggen. En dan zegt hij onder die quote zegt hij: Hey, I didn't name the planet. Zegt hij dan.
Okay. Die quotes zijn best wel grappig.
Ja, het is een komisch spel. Ja. Trouwens, dude. Dat was ik helemaal.
Ja.
Weet je wie de stem heeft gedaan van Blasto? Ja. Dat zie ik nu ook. Dat Phil Hartman. Onze held van News Radio. Oh. Nou moet ik hem hebben.
Nou, dat was me niet eens opgevallen.
Nou moet ik hem hebben. Ja, nieuws.
Het is sowieso een leuke game, hoor.
Bill McNeil.
Een leuke game ook.
Bill McNeil in News Radio blijft een van de vetste comedyfiguren aller tijden. Characters, zeg maar. Kennen jullie dat niet? Wel toch, neem ik aan?
Ik ken hem van The Simpsons. En ik weet dat hij op een gegeven moment te vroeg is te komen overlijden. Maar,
ja, heel treurig verhaal is dat. Mensen. News Radio is echt zo'n oude sitcom over zo'n radiostation. En hij is dan Bill McNeil. Echt gewoon een soort gestoorde DJ-lul. Is eigenlijk gewoon een lul.
Zit hij... Was dat die serie met David Spade?
Nee. Dat is dat gaat over een magazine. Sorry. Die gaat over een mode magazine die jij bedoelt. Just Shoot Me heet die. Maar die dit is met dingen met Steven Root en met die gasten van Boys in the Hall of hoe heette die nou? Zo'n comedy groep Canadees. En dingen zit er ook in. Andy Dick en ja, dingen was van Saturday Night Live was Phil Hartman al wel bekend. Maar het was een enorm succesvolle serie. En heel die cast is ook gewoon keigoed. En Joe Rogan zit er ook in als vastlid. Die toen ook nog helemaal niet zo bekend was. Zeker niet zo bekend als nu. En nog een paar mensen hoor. Maar dat zijn degenen die wel echt heel vet zijn. Hij is veruit de tofste, vind ik. Dat is alleen al vanwege hem zit de moeite waard. Gewoon YouTube... nieuwsradio en dan Bill McNeil of nieuwsradio Phil Hartman en dan al zijn idiote strapatsen uithalen. Dat is echt heel vet. Gewoon hem als acteur. En als zijn comedy sketches vind ik bij Saturday Night Live ook vaak heel goed. Ik vind heel veel Saturday Night Live sketches heel zwak altijd. En ik vind ze met hem bijna allemaal wel vet. Maar dat komt omdat ik een zwak voor zijn. Ik weet niet, hij leek er een beetje scheid aan te hebben of zo. En ook hij is... Goed, maar dan ga ik het over Phil Hartman hebben, wel het over Blasto, sorry.
nee, maakt niet uit. Het is wel grappig nu. Ik wist niet dat hij de stem deed. Maar dat verklaart ook wel de humor in de game.
Ja, vet. Leuke die je gepakt hebt. Oké. Had jij er verder nog iets over te zeggen? Of zullen we doorgaan naar de main topic?
Nee, koop hem.
Ja.
Haal hem.
Ik ga hem zoeken. Ik ga vanavond mijn creditcard helemaal leegtrekken om ergens voor exorbitante prijs bij eBay te vinden. Door naar... Ja,
marktplaats kom je waarschijnlijk niet tegen.
Nee, ja, wie weet wel. We gaan door naar de veldslag. Ja, en dan komen we bij de veldslag. En we gaan het hebben over gamepreservatie. En we gaan dus de twee facetten ervan bespreken. Want het is echt wel duidelijk twee verschillende facetten aan. Dus wat ik net al zei, fysieke games en digitale games. Daar zit wel een duidelijk verschil in. Hoewel het natuurlijk overlap heeft. En om eens even te beginnen. Ik wou beginnen met fysiek. Voornamelijk. En daarna wil ik het vooral hebben over digitaal. Want dat ook qua tijdlijn, dat weet je al. Dat is ook, nou is vooral momenteel alles digitaal. Dus we gaan eerst beginnen we meer in het verleden. Toen alles nog voornamelijk fysiek was. En om even te kijken naar de fysiek games en alles. Hoe gingen jullie daar bijvoorbeeld vroeger zelf al mee om? Hadden jullie zelf al enig gevoel van waarde? Hechten jullie eraan? Of was het zo van... boeit me allemaal geen zak, zoals heel veel mensen ook hadden. Hoe sta jij daarin, Alex?
Nee. Ja, nee. Ik was altijd hartstikke zuinig, vooral op mijn games, want dat waren mijn most prized possessions, vooral als een kind. En uitlenen gebeurde eigenlijk zelden. En als dat gebeurde, dan alleen naar personen die ik echt, echt vertrouwde. En ik ging er echt heel voorzichtig mee om. Nog steeds overigens, hoor.
Ja, want je bent verder niet een...
Want het blijft...
Je bent niet echt een verzamelaar. Je bent wel iemand van, nou, als ik de games zijn nou oud, ik speel ze nou niet meer, dan doe je ze weg, toch?
Nee. Ik ga altijd bijvoorbeeld, toen het tijd was om mijn Xbox weg te doen, of mijn 360, dan ga ik altijd naar van, zou ik deze game over 10 jaar nog spelen? Als het antwoord nee is, dan... gaat die meestal weg. En, maar dat zijn dan meestal echt van die trash games. Bijvoorbeeld, vroeger speelde ik nog wel eens FIFA of zo, weet je wel. Ja, dat gaat er gewoon uit. Fuck die shit. Dat heeft geen waarde voor mij.
Ja. Dat snap ik. Heb jij, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Heb jij, wat zijn de oudste games die jij in jouw collectie hebt? Of in jouw gameverzameling, voor zover je dat hebt?
De oudste fysieke games. Wat ik er zo bij kan pakken, zal denk ik originele Xbox zijn. Maar ik heb als het goed is nog wel ergens een Mega Drive liggen met wat games. Maar die is nog steeds spoorloos. Ik denk, terwijl ik achteraf... toch echt heel veel spijt heb gehad dat ik bepaalde dingen heb weggedaan. Zoals bijvoorbeeld mijn originele Nintendo en mijn Commodore 64 met alle floppies erbij.
Ja.
Dus daar heb ik achteraf heel veel spijt van gehad. En,
heb je tegenwoordig, en je PlayStation 1 heb je toch ook gehad, een PlayStation 1? En daar,
ik heb een PlayStation 1 gehad, alleen die is op een gegeven moment, heeft die de geest gegeven en ik heb nooit een vervanger gehad.
En de games heb je nog wel?
En je spellen dan?
Ik weet niet meer wat er met die games is gebeurd.
Shocking.
Ja. Ja, shocking.
Jij had... jij was toch een van de weinige mensen die Symphony of the Night Limited Edition... Daar had je toch 100 stuks van gesealed, Alex? Die ben je allemaal kwijtgeraakt.
Ja, nou ja, het stond maar in de weg. En heb ik gewoon op laten met grof vuil gezet. Op laten halen.
Dat snap ik.
Nee.
Nou goed. Nou ja, als je ze ooit vindt, ben ik heel benieuwd. Zou wel tof zijn. Ik vind het ergste, vind ik zelf, als het verloren is. Zoals dat een bassist in mijn band zei, dat hij alles in de kliko had gegooid. Dat deed gewoon zeer. Niet dat ik het per se zelf wil, voor mezelf. Maar dat het voor altijd verloren is.
Ja, vernietigd.
Ja, want...
Kloot als mensen de doosjes weggooien. Ook van de PlayStation 1. En deze de discs in zo'n mapje.
Vriend van mij heeft een paar jaar terug zo'n hele... Vriend van mij heeft een paar jaar terug, die had een behoorlijk grote, heeft een behoorlijk grote PlayStation 1, PlayStation 2 collectie. Alle doosjes, alles weggegooid. Alleen maar de discs bewaard.
Wat?
Voor de Dreamcast idem. Hij heeft een aantal dingen nog wel bewaard. Ik heb nou al een heel aantal keer elkaar om gevraagd van wat heb je eigenlijk nog liggen en boeit het jou nog? Want anders wil ik het eigenlijk wel heel graag van jou overnemen. En ja, goed, maar dan wordt het een heel verhaal wat de andere kant op gaat en dat we nou willen. Maar ja, dat ben het met je eens, Giancarlo. Hoe sta jij erin? Was jij vroeger ook al zuinig met je spullen? En hoe dacht je dan over preservatie, zeg maar?
Ik ben eigenlijk, ik heb altijd wel een beetje spulletjes verzameld, zoals toys. Al toen ik klein was, was ik wel zuinig. Bewaarde ik de doosjes van mijn speelgoed ook, verpakking. En van de games heb ik, volgens mij, van de SNES games heb ik ze ooit verkocht vroeger. Maar daarna, na de SNES era, zeg maar, heb ik wel alles bewaard. PlayStation 1 en PlayStation 2. Toen vanaf dat moment ben ik eigenlijk ook al gaan verzamelen eigenlijk. Al best wel op jonge leeftijd vond ik het tof om games gewoon te hebben die ik leuk vond.
En vanaf welke leeftijd... maar je bent er altijd zuinig op geweest. En vanaf welke leeftijd besefte je eigenlijk ik wil er graag zuinig mee omgaan, zeg maar. Op die manier.
Ik was altijd wel een beetje zuinig. Sowieso was ik al een beetje zuinig op mijn spullen. Het is niet dat ik spellen weggooide als ik ze niet meer speelde of zo. Ik bewaarde ze meestal wel. En echt, vanaf welk moment ik echt ben gaan verzamelen, dat ik echt bewust ging verzamelen, dat is 20 was of zo, iets na mijn 20ste. Toen had ik niet een hele grote verzameling, maar als ik een game had die ik tof vond, dan deed ik hem in mijn kastje, weet je wel.
Okay.
Opbergen en niet verkopen, gewoon houden.
Ja. Ja. Oké. Nou, dat is duidelijk, denk ik. Ik zal zo mijn punt stellen, maar ik moet even heel erg naar de wc. Mijn koffie en bier komt eruit.
Hey.
Komt heel snel.
Ik heb eens even snel een vraagje. Je kan niet uitzenden, hè? Jij bent thuis een emulatie en shit, hè? Ik wil gewoon een makkelijke, goede setup hebben voor mijn PC.
Ja,
sorry.
Het is ook een sociaal samenzijn, dit, hè?
Wel eruit laten, hè? Dat was gewoon een casual conversation.
Dat bepaal ik zelf wel. Het komt er allemaal in.
Nee. Dan hoor jij heel snel van mijn advocaat, meneer Scheffer.
Advocaat, ja.
En dan gaat die cd waar ik het de vorige keer over had, die gaat door midden.
Die Resident Evil van mij?
Nee, die cd van... Skins of zo? Skyzen? Yeah. Skimmen?
SkyZM. SkyZM.
Yes.
Van Sky FM.
Skyrim. Volgens mij probeerde iemand Skyrim te schrijven, maar dat mislukte halverwege. Goed.
Ja. Ik heb nog twee dozen vol liggen met, dus je mag hem van mij rustig in twee breken. Maar goed. Dat is van mijn oude metalband. Een cd die heeft, Giancarlo. Dus dat is een grapje, een rolletje. Maar goed.
Callback.
Mijn punt. Ik ben pas begonnen met fysieke games en zo toen ik een Game Boy kreeg met een game. Daarvoor was ik PC en MSX gamer. En we hadden wel... Maar dat was van mijn vader eigenlijk, weet je wel. Ik speelde er wel op en we hadden voor de PC alleen maar illegale games. MSX ook grotendeels. Maar mijn vader had wel een paar MSX games van Konami. Met cartridge en zo. En dat vond ik altijd al wel heel vet. Ja, dat is allemaal in de kliko gegaan. Laten we het daar nou verder niet over hebben. Hoeveel pijn dat doet. Nee, het was hier Kung Fu 2 en Penguin. Het Penguin Land, of hoe heet dat nou? Adventure. Arctic Adventure. En eentje was ook Boulder Dash. Dat is niet van Konami trouwens. Maar, die kan ik me in ieder geval herinneren. Maar ik vond dat wel heel... Ik vond wel dat leuker was dan een diskette. Dat het, weet je wel, er zit een artwork bij. Waarbij trouwens hier Kung Fu 2 is...
Het leukste in die tijd. Vaak was het ook leuker dan de spellen zelf.
Ja, hoewel ik vond hier Kung Fu 2 wel, ik vond wel echt een heel vet spel. Het leuke was dat de voorkant was precies Bruce Lee. Je hebt zo'n bekende foto van Bruce Lee met dat hij zo recht naar de camera staat. Met die ene hand naar voren toe in zo'n beetje een aparte pose. Met twee vingers wijzen naar beneden. Echt zo'n Kung Fu pose. En die andere staat meer bij zijn borstkas. Echt zo'n typische... vechtpozen. Die hebben ze exact overgetekend. Exact overgetekend. Alleen zijn gezicht ietsje veranderd en een bruine haar gegeven. Dat is schaamteloos.
Ja, dat hebben ze bij de meeste games. Tekken.
Ja, bij heel veel games.
Luke Kang van Mortal Kombat.
Ook nog bij
De
originele Metal Gear.
Street Fighter. Feilong bedoel ik, sorry.
Ja, maar dat is allemaal expres. Dat is expres een ode aan. En er is niemand bij heel Capcom die gedaan heeft als het niet zo is. Maar bij Year Kung Fu is het gewoon echt die foto overgetrokken. En dat hebben ze toen de tijd vaker gedaan. Dat hebben ze toen vaker gedaan.
Schaamteloos.
Ze hebben met... Je hebt er ook eentje met Schwarzenegger.
Je hebt er ook eentje... de cover van Metal Gear. De klassieke, dat is gewoon een getraceerde foto van Michael Biehn.
Michael Biehn van Aliens. Van Aliens, toch, dacht ik? Of is het Terminator?
Oh ja.
Volgens mij, het maakt niet uit. Michael Biehn.
Ja, het was Michael Biehn, klopt, ja. Ja, maar dat deden ze toen. Konami was daar vooral goed in, want Contra is volgens mij ook hetzelfde verhaal. Maar doet het niet zo? Ik vond dat toen al wel heel gaaf. En toen kreeg ik mijn eerste echte game zelf. En de eerste console game en mijn eerste echte eigen fysieke game met een Game Boy. En dat was Wario Land. Ik heb die deze week op Instagram gezet. In wat voor belachelijk goede staat dat die nu nog steeds is, 27 jaar later. En het ziet er gewoon uit als nieuw. Je ziet een heel klein beetje dat die handleiding een paar keer is open geweest. Hij is niet meer mint daarom, maar hij is wel super goede staat. Super mooie staat.
Geen leuke game vroeger?
Ik vond hem geweldig. Maar ik ging er super zuinig mee om. Ik heb wat ik namelijk deed, en toen begon ik daarom mee, was het doosje en de handleiding netjes apart bewaren in een la. En dat heb ik altijd gedaan. En ik heb er dan nog steeds een aantal die beschadigd zijn. Dat is ook wel eens een keer een ongelukje gebeurd. Ondanks dat ik zuinig was. En iets wat nu misschien absurd lijkt, maar je had vaak zat dat je een game kocht in de winkel en dan zat er gewoon al een deuk in de doos. En dat was de enige die ze nog hadden liggen. En zo moeilijk ging je daar dan ook niet om doen destijds. Ik had het dan al, het liefste had ik dan Turok 2 wel zonder een deukje erin. Maar ik was toch wel blij met de game zelf en boeien. Zo belangrijk vond ik dat dan ook weer niet. Ik vind het nog steeds niet altijd super belangrijk. Sommige verzamelaars op Instagram ook zijn wel hele erge mierenneukers. En dat met die grading vind ik ook te ver gaan. Het is gewoon, je moet er gewoon goed mee omgaan. Zuinig mee omgaan. En geen stickers erop plakken. Dat blijft nog wel een irritatie. Hoewel, ik ben nou heel blij met mijn Vroom en Dreesman sticker die op mijn Castlevania zit. Vind ik nou juist ook alweer vet. En ik heb een paar van die Bart Smit stickers. En die krijgen er ook die... Ik weet, dat is een soort dik metaal plastic is het of zo. Het is echt, die zijn een partij bruut, die stickers van Bart Smit. Een heel aantal. Dat wisselt een beetje per jaar. Ik durf er echt niet aan te komen. Laat dat veel plezier en tot ziens met die kutclown maar erop staan nog. Ik heb er een heel aantal met die sticker erop. Veel plezier en tot ziens. En ik heb er wel een paar weggehaald van. Ik heb bijvoorbeeld die Ninja Kop heb ik origineel in doos. En er zat echt een gigantische sticker overheen. Ook gewoon midden over het hele artwork. Die heb ik echt eraf weten te halen met zo'n sticker cleaner en zo. Ja, nou, ik was dus vanaf begin af aan dus super zuinig mee. Ik wil niet zeggen dat alles het even netjes is gebleven, maar wel eigenlijk zoals ik het kocht in de winkel, zo goed is het gebleven bij mij. Omdat ik het altijd met enorm veel... Ik heb bijna ooit de hoesjes weggegooid in een verstandsverbijstering. Heb ik gelukkig niet gedaan. Ik heb wel een paar dozen weggegooid van Lylat Wars en Lufia. Daar heb ik nou een beetje spijt van. Ik heb toen Super Metroid stond ook klaar om weggegooid te worden. En daar had ik zoiets van, die ga ik echt niet weggooien. Dat doe ik niet. Dan zou ik nou ook echt mezelf mijn knieschijf eraf schieten als straf. Als ik dat had gedaan. Gewoon om mezelf een lesje te leren en me eraan te herinneren dat ik die fout heb gemaakt. Loop maar de rest van je leven mank. Dat is echt... maar dat heb ik dus niet gedaan. En die is ook nog... Die doos is in nieuw staat. Er zit één klein budget. Nee, niet eens trouwens. Dingen ziet er echt mint uit. Dat is onze eigen ervaring mee. En hoe zijn wij daar... Je merkt dat trouwens nu. Als ik kijk op Instagram naar verzamelaars. Men gaat er over het algemeen veel netter mee om dan vroeger. En het is nou ook zelfs met heel veel verzamelaars iets hebben van... Ik koop hem zelfs 2 keer en ik bewaar er 1 gesield. Als dit voor mij echt een meerwaarde heeft. Hoewel, ik heb het idee dat ze dat meer doen om de... Dat ze iets hebben als appeltje voor de dorst financieel. Dan dat ze het als game preservatie zien. Maar ik ken er ook die het doen echt als preservatie, zeg maar. En ik heb... Ja, ik deed dat dus vroeger al zo. En de meeste verzamelaars die ik spreek op Instagram, er zijn er toch wel tientallen die ik persoonlijk spreek af en toe. Die hebben allemaal toegegeven dat ze vroeger allemaal zo netjes eigenlijk niet waren. Dat is eigenlijk een handjevol. Wij zijn met z'n drieën niet een per se een uitzondering, maar wel in de minderheid. Ik zag laatst nog iemand zijn Amiibo doosjes open scheuren, helemaal aan stukken. Iets waarvan die over 20 jaar waarschijnlijk heel veel spijt.
Ja, die Amiibo, die doosjes zijn niet zo... Dat is niet zo meerwaarde, toch? Die doosjes?
Nu niet.
Die blister doosjes.
Giancarlo, nu niet. Het is karton met plastic eromheen.
Ja, dat zijn blisters, zeg maar. Maar ja, oké. Okay.
Nee, het is geen blister. Blister is als het geheel... Blister is als het geheel plastic is eromheen.
Oh, het is niet zo'n... ik heb geen Amiibo's. Het is echt gewoon een doosje, zeg maar, met een...
Het is als je...
Het is maar netjes uitpakken.
Het is zoals je nu nog steeds
action figures uitpakken zonder te slopen.
Nee, je moet het slopen. Het is karton, een kartonnen plaat met een plastic raampje erop geplakt, zeg maar. Een plastic...
Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, oké.
Okay. Ik heb ze allemaal bewaard en ik heb ze zo netjes... Degene die ik heb opengemaakt, heb ik zo netjes mogelijk opengemaakt. En ik heb alle doosjes netjes bewaard. En ik ga ook weer niet keihard lopen mieren neuken als er eentje die ik... gekocht heb met een klein deukje of zo binnenkomt. Maar
echt veel meerwaarde heeft dat niet hoor. Zo'n verpakking. Ik heb ook van die Resident Evil figures. Die heb ik dan ook heel netjes.
Nee, nu niet.
Zo, weet je wel, van de plaat afgehaald. Maar ik denk niet dat dat later... je kan het niet verkopen als een gesielde figure.
Daar gaat het. Het gaat toch om de pre...
Geopend, het is gewoon...
Nou ja, ik heb er een heel aan. Ik laat ze nou gesield. Ik laat nou mijn Amiibo... Want het gaat over games nou. Maar ik laat mijn Amiibo nou allemaal gesield. Ook omdat ik het mooi vind. En dan blijven ze sowieso in een goede staat. En ik weet 100% zeker... Nou ja, dat is overdreven. Maar ik ben er echt van overtuigd dat die... nu zijn ze al in waarde heel erg veel meer aan het worden. Omdat gewoon die allemaal maar een beperkte oplages worden gemaakt. Relatief beperkt. En er zijn gewoon een hele hoop van die Nintendo freaks. Ik bedoel, ja, breng een houten dildo uit waar Nintendo op staat. Of de Triforce logo. En mensen kopen massaal een houten dildo. Omdat er Nintendo op staat of het staat de Triforce logo op. Ja, en er zijn er niet een paar. Het zijn er echt gigantisch veel. En die Amiibo, dat is behalve de eerste lading, zien er echt goed uit. De eerste aantal niet. Die zagen er niet zo best uit. Maar daar zien ze er al heel lang echt... Ik vind het erg veel detail en het erg goed uitzien voor zo'n €15. Maar wat ik nou bedoel is dat daar zie je ook nog steeds dat veel mensen er geen waarde aan hechten. Maar dat is toch wel in de minderheid. Je merkt over het algemeen, merk ik, dat mensen er zuinig op zijn. Maar ja, je hebt nog steeds veel casual gamers. En als ik daar een game van overkoop, dan denk ik van god, dat is als onderzetter gebruikt en om jointjes op te bouwen, deze game. Wat dan zonde is. En ik we hebben ook nog verder, voordat we naar digitaal gaan, nog even heel kort hoe dat we nu omgaan met de preservatie van oude games. En daar heb jij wel wat tips voor zover ik weet, Giancarlo. Want dit was in eerste instantie, dit is deels jouw topic, heb jij dit aangekaart. Ook vanwege hoe behoud je je collectie, zeg maar. Ik heb ook al een paar tips natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld heel veel van mijn hoesjes en zo in zo'n dingetje gedaan. Zo'n hoes. Zo'n beschermhoes heb ik ze gedaan.
Box protector of zo?
Ja, zo'n protector. Ja, ja. En wat zijn verdere tips die jij nog hebt? Als je nou een verzameling hebt met oude games. Hoe je die het beste in goede staat kan houden. Afgezien van dat je ze in een kluis gooit en je raakt ze nooit aan.
Dan scheur je, gebruik je games niet als onderzetter? Nee, ja. Ik heb in de jaren dat ik zeg maar verzameld heb ik fouten gemaakt. Die kan ik wel van DVD-doosjes, dus PlayStation, GameCube, Wii, PlayStation 2 bedoel ik. Als je die zeg maar in je kast doet, zet ze niet te strak tegen elkaar aan. Want als je een houten kast hebt, gaat het een beetje uitzetten en zo. En dan wordt het weer strakker. En de plastic gaat door het papier heen. Het gaat een beetje door het papier heen. Ik heb dat dan bij mijzelf ervaren. Dan kijk ik naar de achterkant van mijn doosjes en dan zie ik gewoon drie puntjes of een beetje plastic door mijn papier heen gedrukt. En dat vind ik echt, dat is gewoon zonde, want dat wordt met de tijd alleen maar erger. Vooral met die dubbele doosjes heb je dat heel erg. Dus waak daarvoor. En wat ik ook merk, is bij je PlayStation 2 of Xbox, ook weer die DVD-doosjes. Je boekjes, die doosjes, die hebben zeg maar als je je PlayStation 2 doosjes open doet en dat boekje. Dat doe ik altijd, ik noem even de GameCube. Je hebt altijd zo'n reclamefolder van GameCube zelf. Die doe ik altijd boven de manual zelf. Want dan krijg je die inkepingen niet van, ja, hoe noem je dat? Die boekjeshouders. Ik weet niet, ik weet er geen goed woord voor, maar je snapt wel wat ik bedoel.
Ja, die clipjes, je hebt van die clipjes, ja.
Ja, die clipjes, ja, die clipjes. Nou, die gaan met de tijd gaan, die gewoon inkepingen, gaan gewoon deuken in je boekjes. Dus ja, doe daar gewoon altijd de reclamefolders boven de doosjes, zodat je boekjes netjes blijven.
Ja, je hebt ook trouwens, ben jij ook, want ik heb wel eens dat ik een game overkoop. En dat die dan netjes in een soort klein een soort sealtje zit. En de handleiding zit zelfs ook in zo'n soort seal. Zo'n soort zakje, zeg maar. Die Zelda games die ik heb overgekocht van een collector laatst. Die heeft al zijn handleidingen. Al zijn handleidingen en alles had hij allemaal in aparte cellofaantjes gedaan. En ik weet allemaal niet hoe ze eraan komen. Eentje had gewoon, hij zei ja, dat is dezelfde als waar aanzichtkaarten ook in kunnen of zo. En een andere, dat paste weer voor iets anders. En ik zie er ook heel veel op Instagram. Weet jij daar wat van? Van die, dat soort protectors en dat soort...
Ik hoor het voor het eerst. Ik ken wel van die sleeves voor over je DVD-doosjes. Mm-hmm. Je hebt dan van die plastic sleeves.
Ja, heb je ook heel veel verschillende...
Niet mooi staan.
Nee, ik heb er wel een aantal games die heel duur zijn, heb ik wel... Je hebt meerdere merken daar ook van. Best wel dure en één is wat dikker dan de ander. En ook duurder dan de ander. En dat is alles wat ik weet. Want ik heb, god, je hebt eentje, dat is boxprotectors.nl of zo. Dat was best wel een goeie, geloof ik. Je hebt een paar specifieke...
Die plastic, die snugfits, die gebruik ik zelf. Snugfits zijn dat. Die zijn heel, ja. Dat is ook een merk. Die zijn heel strak om het doosje.
Okay.
Er zit geen speling in.
Ja.
Die gebruik ik zelf. Maar over de manuals, dat hoor ik voor het eerst. Ik doe altijd zeg maar de reclame en flyers allemaal bovenop het boekje. Zodat mijn boekjes gewoon netjes blijven. Maar,
ja, maar die zitten er niet altijd in.
Wat jij daar net noemde.
Die zitten er niet altijd in.
Die moet je dan gewoon altijd bewaren. Gewoon bij de games die je wegdoet. Dan moet je ze gewoon, als je een game verkoopt.
Ja, ja, ja.
Ja, GameCube, die heeft dat altijd. Wie ook, ja. Weet je wel. Die heeft altijd 10.000 van die boekjes erin, reclame en dit en dat. Dus die raad ik je aan gewoon te bewaren. En dan kan je die altijd boven je GameCube en Wii spellen doen. Maar inderdaad, voor de Xbox en PS2 heb je ze niet altijd.
Nee, want mijn Metal Gear Solid games, die Metal Gear Solid games die ik hier nou heb, die hebben dat dus niet. Die hebben geen Konami folder. Terwijl Konami dat meestal wel had, hadden deze even niet.
Klopt. Ja, dan heb je hem niet compleet, Peter.
Ik heb deze nieuw gekocht. Ik kan me dan niet voorstellen dat hij eruit is. Maar... Ik kan me er echt niet voorstellen. Volgens mij heeft hij er gewoon niet in gezeten.
Bij die Metal Gear Solid zat er wel wat reclame vol, dus dacht ik hoor. Heb je die Substance? Heb je het over de Substance?
Nee, de originele. Maar dat is wel goede tips. Dat is een hele simpele tip. Ja, ik heb bijvoorbeeld wel voor Super Metroid, die grote doos, heb ik wel ook echt zo'n snackfit. Ik heb ook allemaal snackfits hoor. En voor mijn PlayStation 1 game zou ik die cellofaantjes, heb je van die slappere dingen. Maar die ook daar, die heb ik dus ook een paar keer gekocht. En die past er ook heel mooi omheen. En dat is niet zo'n gekloot om die open en dicht te doen. Want ik vind sommige van die snackfits wel echt een gedoe om die open en dicht te krijgen.
Waar koop je die voor de PlayStation 1?
Dat weet ik dus niet.
Waar koop je? Stuur mij even een linkje.
Nee, ik weet het niet, want ik heb die niet. Die zaten erbij, bij sommige games die ik heb gekocht. Ik weet
die
het niet.
Dus ook voor de PlayStation 2 die dingetjes.
Ja, ik heb daar alleen maar harde snackfits voor. Daar heb ik bijvoorbeeld mijn Rule of Rose heb ik daarin zitten. En Gradius 5 geloof ik. Een paar van die wat zeldzamer heb ik allemaal wel in zo'n hoes gedaan. Ja.
Rule of Rose, heb je die trouwens UK of Frans?
De Frans. Dat was de enige die ik destijds vond. En ik heb hem 20 jaar geleden al gekocht, Minara. Toen voor €30.
Ja, die is echt zo zeldzaam.
Ja, maar het boeit me echt geen reet. Want ik kan gewoon... Ik kan de handleiding kan ik in het Frans gewoon lezen. Mijn Frans is goed genoeg. En het spel was in het Engels. En hij was 20 jaar geleden was het al bijna niet te vinden, die game. Omdat hij eigenlijk niet uit was gekomen, officieel. Hij was in eerste instantie gewoon helemaal niet uitgekomen in heel Europa. Toen is hij toch uitgebracht in een super beperkte oplage. Allemaal doordat één Italiaanse politicus compleet door het lint is gegaan met compleet foutieve informatie en misinformatie.
Dat is de reden waarom die game zo zeldzaam is. Ik ben wel heel blij dat ik deze versie heb. Maar ja.
Hou ze uit het licht, hè? Zonlicht. Dat verkleurt je consoles en games. Maar ja, dat weet iedereen.
Ja, je kan ook best ook rechtop bewaren, had ik ook gelezen. Want ik heb voor de Sega Saturn heb je ook die dingen als disc rot. Je moet ook uitkijken voor droog, dat het niet te vochtig is. Dus ik heb ook een vochtmeter in mijn kamer zitten. Maar hij gaat nooit boven de 60%, dus dat is goed. En het moet ook niet te warm zijn. Als jij in zo'n tropisch gebied woont of in een gebied waarin het dus vaak 40 graden is of dat soort dingen, dan gaan eigenlijk al jouw discs vroeg of laat kapot. Heb ik begrepen ook.
Ja, disc rot. Ja. En Sega Saturn games, die hebben daar sneller last van als PlayStation 2 en 1 games volgens mij.
Ja. Ja, Saturn is een van degenen die er snel last van heeft. Ja. Maar dat is dus.
Uiteindelijk heeft alle optische media last van disc rot of disc corrosie op een gegeven moment. Dus met het oog op gamepreservatie vind ik het ook wel belangrijk, zeg maar, dat de game zelf. Dus ik heb het dan puur over de code. Dat ook gepreserveerd wordt voordat het.
Ja, en laten we dan. Dat is een mooie. Mooie segue naar de digitale, want dat is inderdaad eentje die ik ook wou leggen. Uiteindelijk gaan ze allemaal stuk, ja. Dat zal wel lang duren, zeker als je er netjes mee omgaat allemaal en die dingen oplet die Giancarlo net zei en wat ik zei qua temperatuur en vochtigheid. Maar uiteindelijk, ja. En ook uiteindelijk zullen ook alle Saturns en alle PlayStation 1's zullen op een gegeven moment de geest geven, zoals jij het zei. Dus straks. En ja. Je hebt nou van die nieuwere backwards compatible dingen, zeg maar. Of van die nieuwe retro consoles. Waar ik er nog geen één van heb gekocht. Omdat ik vind het niet zo heel duidelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik heb geen zin om €200-300 nog bovenop de importkosten. Of als importkosten er nog bovenop te betalen. Waarbij ik niet eens weet of die over 2 jaar wel binnenkomt. En er zijn er ook meerdere nou. Maar ja, die consoles. Je hebt nou 1 of 2 van die consoles die Saturn games ook afspelen. En PlayStation 1 games. Gewoon een nieuwe apparaat. Ja.
Ja.
En je hebt die Retron. Je hebt die Retron 5 heb je. Die Super NES en NES spellen allemaal.
Ah ja, voor die cartridges.
Ja, en je hebt nog een paar. Ik heb eentje die heeft een full Saturn set voor de Amerikaanse dingen. Een Amerikaan heeft er ook duizenden dollars ingestoken. Die heeft zelfs, ik denk dat hij een erfenis heeft. Maar dat is ook het enige waar hij zijn geld aan. Hij verzamelt verder ook niet zo heel veel. Maar die is trouwens een hele aardige gast. Ik heb een paar keer contact mee gehad. Maar die had zo'n apparaat. Maar wat ik bedoel is, je hebt nou dat soort apparaten steeds meer. Je hebt nou ook bijvoorbeeld die Analog Pocket. Waarmee je dus Gameboy-spellen heel mooi kan spelen. En dat is eigenlijk ook wel een soort van preservatie. Want mijn Gameboy, ook al is die helemaal mint en heb ik er nooit iets mee gedaan, zijn er wel stukken van het beeldscherm stuk. En ik kan hem repareren. Heel makkelijk zelfs ben ik laatst achtergekomen. Maar ja, het geeft wel weer aan. En mijn Super Nintendo was laatst ook weer gestopt. Die doet het nou weer. En dat was ook niks echt aan het handje uiteindelijk. Maar ja, het geeft je wel aan het denken. Het zet je wel aan het denken van, ja, dit heeft allemaal niet het eeuwige leven. Precies wat Alex, wat jij dus ook zegt.
Inderdaad.
Je hebt dus ook iemand, dat was een paar jaar terug zo'n happening. Zo'n Amerikaan die alle Super NES games is hij aan het preserveren. Dus al die data is hij aan het opvangen van de cartridges. En toen had hij zo'n hele stapel super zeldzame die iemand had. Die had dat in een doos naar hem gestuurd. En dat is toen echt 2-3 maanden lang verloren geraakt. Ja, tussen aanhalingstekens denk ik.
Ja. Ja, ja.
Dat is best wel internationaal in de gamers community, retro gamers community rondgeweest. Uiteindelijk is het gevonden. Ik weet niet meer hoe dat verder liep, maar ik wist wel dat het uiteindelijk weer terecht was. Dat is iemand die het allemaal aan preserveert. Dat is net als dat een paar jaar terug zo'n gast de Saturn helemaal heeft uitgevogeld, waardoor men dus nu pas weet precies hoe de Saturn qua hardware in elkaar zit gestoken en de firmware. Hoe de firmware ook werkt.
Een simulatie in plaats van emulatie, hè? Ze zijn nou zover.
Dat is wat ik me net... Dat is...
In plaats van emuleren, ja.
Ja, dat is precies vanwege de reden, vanwege dat die gast dat in zijn eentje weet uit te vogelen. Dus je hebt een heel interview waarin hij dat helemaal uitlegt. Dus het is wel een beetje, je moet wel wat van je te van programmeren, wil je het überhaupt kunnen vatten. Maar het is wel heel leuk om dat te volgen, om te zien hoe hij dat heeft uitgevogeld. En die, er zijn dus steeds mensen mee bezig en die hieraan denken om dat te preserveren.
Ja, en, dat vind ik hartstikke goed. Gelukkig zijn die mensen er.
Absoluut. Ja,
ook met arcade games. Die hebben allemaal suicide batteries. Dus,
en dan komen we nu bij wat negatieve dingen van het digitale. Namelijk dat dankzij de digitalisering en zo kunnen we dus nou die games ook makkelijker preserveren. Ze kunnen allemaal worden digitaal worden opgeslagen. Kunnen er goede backups van worden gemaakt. Dan komen we nu bij games die alleen maar digitaal zijn uitgekomen. Of alleen maar via online servers en dat soort shit te spelen zijn.
Ik moet wel gaan afronden eigenlijk. Dus als jullie het niet erg vinden, dan...
Tabé, en dan bespreek ik verder de digitale met Alex. Jo, doei.
Is goed. Jo, jo.
Vanavond.
Ja, we pakken het zonder Giancarlo verder op. Hij zei trouwens van tevoren al wel dat hij met het digitale, dat hij er weinig van af wist. Dus dat is geen gemis dat hij weg is. Nou ja, ik heb zelf hier al, we hebben er net al een stukje over gehad met Giancarlo erbij en hoe dat met, momenteel is het heel fijn en goed dat er zoveel mensen zijn die oude games preserveren en daar maak ik me eigenlijk ook geen zorgen echt over, want er zijn er meerdere die daarmee bezig zijn, meerdere ook die soort museumpjes hebben gemaakt. Waar ik me wel zorgen om maak is dat bepaalde games die digital only zijn uitgekomen ook weer offline gaan. Zoals... Als ik een paar voorbeelden mag noemen om de spits af te bijten. Voor de Wii zijn er speciaal digitaal wat games verschenen. Zoals Castlevania, The Adventure, Rebirth, Gradius Rebirth en Contra Rebirth. Of daar subtitels aan zaten, weet ik zo gauw even niet. Het zijn drie hele vette, heel anders. Het is niet een ander grafisch sausje er een beetje overheen. Het zijn eigenlijk volwaardig opgebouwde games. Die Castlevania is echt totaal anders. Dat is degene die ik het meest gespeeld heb. Je kan er nou alleen nog maar... Je kan er godzijdank illegaal aankomen. Mensen hebben ze geript, staan online. En als je een gemodde Wii hebt, kan je hem zo hoppatee erop gooien en kan je hem spelen. Wat ik dus gedaan heb, want ik was te laat met die dingen te kopen.
Mm-hmm.
En dan ben je van de gratie van de publisher en of de source code er nog is, afhankelijk of het überhaupt nog gereleased wordt, gereleased. Nou, een ander voorbeeld, wat een van mijn grootste irritaties is dat ik eens in de zoveel jaren speel ik Dead Space helemaal door, alle games. En Dead Space 2, heb ik het al eerder over gehad. Dead Space 2 heeft een aantal games als tie-in canon op Dead Space 2 zelf. Waarbij de mobile game echt een hele vette game is. Die een heel ander verhaal vertelt wat zich ervoor en tijdens Dead Space 2 afspeelt. Een character die een saboteur is op die sprawl. Waardoor heel die pleuris uitbreekt. En uiteindelijk wordt gedoublecrossed. Sorry voor de spoilers. En uiteindelijk word je dus van een soort slechterik saboteur, word je eigenlijk juist een soort goedzak. Want je gaat het juist weer proberen terug te draaien wat je hebt gedaan, zeg maar. Probeer er nou maar eens aan te komen. Probeer er nou maar eens speelbaar te krijgen, want de compatibility met andere mobile, met de nieuwere mobiles en de nieuwe iOS en de nieuwere Android versies werd op een gegeven moment niet meer gedaan. Dus je moet nou een oudere hebben met een oudere Android erop of een ouder iOS systeem en dan doet hij het. Waarschijnlijk krijg ik hem op mijn nieuwe draaibare, omdat iemand heeft een soort patch gemaakt. Ik heb nog de source van de game zelf, heb ik op mijn oude mobiel staan. Die moet ik nog eens overzien te kopiëren op mijn nieuwe. Maar wat een gedoe en wat een gekut. En dan heb je ook nog eens online games die gewoon totaal onspeelbaar zijn. Een vriend van mij, die is fan van die Ruse voor de PlayStation 3 en de Xbox, voor de PlayStation 3 is die uitgekomen, RUSE.
Ja.
Dus een afkorting
van Ruse. Ik ken hem nog.
Was hij helemaal fan van, zegt hij. En ik zei, dat postte hij een tijdje terug op Instagram. En toen had ik als reactie van, dat zijn nou toch onderzetters, die discs. Hij zei, ja, dit spel is nou niet meer te spelen. En voor zover ik weet, kan je niet zelf locally een server opstarten of zo. Het is gewoon niks. Je kan er gewoon echt letterlijk helemaal niks meer mee. Nou, dat is eeuwig zonde.
Dat vind ik inderdaad ook een eeuwige zonde. Want het is voor een developer is het heel erg makkelijk om een servercode eventueel vrij te geven aan het publiek. Zodat ze toch nog zo'n game zelf privé kunnen runnen. En ik vooral heden ten dagen, ja, heel luxe. Vandaag de dag
ja.
Heb je heel veel games as a service. Dus en die zijn ook vaak online only.
Ja.
En daar heeft de consument gewoon totaal geen controle of ze de game überhaupt nog wel kunnen spelen. Of bepaalde elementen uit die game jaren later nog kunnen spelen. En dat komt gewoon puur dankzij de uitgever. Ik kan me geen verhalen herinneren van games die later door een uitgever zijn gepatcht. omdat ze online only waren. Dus het komt eigenlijk vooral neer op de fans die de games moeten preserveren. Wat ben je aan het tekenen trouwens? Ben je een lul aan het tekenen of zo?
Ik zit streepjes te trekken op. Want ik dacht je dat niet zou kunnen horen.
Nou, ik hoor het luid en duidelijk.
Dat is jammer. Ik was inderdaad piemels aan het tekenen, zo ben ik.
Nee, dat was ik niet. Maar goed.
Maar goed, ja. Ik vind die games as a service vind ik gewoon een groot probleem.
Ja.
Dat is dus met meer recente games.
Dat dan dankzij een update. Dat dan dankzij een update is in één keer ook de originele game die jij tof vond, kan in één keer compleet verneukt zijn. En je hebt geen enkele mogelijkheid.
Klopt. Je hebt geen enkele mogelijkheid om die oude content weer te spelen of überhaupt er iets mee te doen. En dat is dus bijvoorbeeld met Destiny 2 zo het geval. Die game is nu compleet anders dan tijdens de launch. Er zijn gewoon hele gebieden uit die game gehaald, hele DLC's en dergelijke, helemaal uit die game gehaald. Ook geen manier om dat ooit nog terug te kunnen spelen. Eeuwig zonde, want al dat werk, al die duizenden uren die erin zijn gestoken, al dat artwork, de codering, de voice acting, al die tijd.
Waarom is dat gedaan trouwens? Want dat weet ik ik weet niet waarom dat bij Destiny 2 is gedaan. Is dat gewoon omdat ze het beu waren of iets? Verkocht het niet goed? Of?
Ik heb geen flauw idee, maar waarom zou je juist content uit je game halen als je meer nieuwe content toevoegt? Nog zo'n voorbeeld bijvoorbeeld, zijn games waar je altijd online connected moet zijn. Games die je op geen enkele manier offline kunt spelen. Bijvoorbeeld The Division. Als Ubisoft op een gegeven moment beslist om de stekker uit de service te trekken, ja, dan heb jij pech, kan je ook niet in een offline mode die game spelen. Dus je zou nooit meer terug kunnen gaan naar New York in de sneeuw en beleven hoe het eigenlijk was. En
nee, dat is heel raar ook. Want
andere developers
heeft die game dat nou gedaan, vind ik. Het rare is ook, heeft die game die online ook wel echt nodig? Ik vind van niet. En nee. Ik heb hem eigenlijk voor 90% of nog meer heb ik hem solo gespeeld, waar ik het heel erg naar mijn zin had. En toen ben ik daarna nog wat multiplayer dingen gaan doen, wat heel erg niet is voor mij. Maar dat vond ik leuk. Vond ik heel tof. En dan had ik zoiets van, nou, als dat weg zou vallen, zou ik, omdat het uiteindelijk niet meer een populair spel is, en die servers gaan down, dan vind ik dat niet zo'n ramp, want dan kan ik hem solo nog spelen. Oh nee, wacht, ik kan hem dan ook solo niet meer spelen.
Ja, inderdaad. Heb je de onderzetter? Het is eigenlijk gewoon, ik vind het eigenlijk gewoon een soort van fraude die wordt gepleegd. Want jij koopt een product, jij koopt goederen. Maar uiteindelijk bepaalt de developer van nee, nu mag je het niet meer gebruiken. Dat is hetzelfde als jij bij wijze van spreken een bouwmarkt binnenloopt en je koopt daar een hamer. Dat de fabrikant van de hamer na 2 jaar de steel op komt halen. Omdat die hamer eigenlijk compleet nutteloos is.
Ja, ja. Of hij komt hem bij jou in je kont duwen. Daar moet hij blijven, meneer.
Nou ja, dus.
Nou, want het voelt als een naaistreek. Het voelt als een naaistreek.
Nou ja, dat is gewoon fraude.
Ja, en bijvoorbeeld heb je ook. Ik had Forza Horizon gekocht. En toen was dat ook offline. Maar die kan je nog. Of ook offline gegaan. En die kan je gewoon nog spelen. Maar al die DLC en al die extra dingen niet. Daar kan je niet meer aankomen.
Oké. Okay. Oh.
En zo heb je ook.
Bedoel je, als je dat nu nog zou willen kopen, bedoel je?
Ja. Ja.
Die DLC. Oké. Okay.
Ja, die is weg.
Maar als je dat al had, dan blijft het wel in je digitale bibliotheek staan. Ja, oké. Okay.
Ja, als het goed is wel. Maar waarom? Waarom is het zo raar? Ja, en dan heb je ook dat die license verloopt. Met zoals die Turtles in Time, die remake. Turtles Arcade, zeg maar. Voor mij was het Turtles in Time. Maar goed, dat was een mooie soort remake ervan. Net als dat ook met Scott Pilgrim. Zo'n soort game. Die licenties die verliepen. Ja. Nou is Scott Pilgrim onlangs opnieuw uitgebracht. Tot groot gejuich van vele fans. Ik heb hem zelf niet fysiek gekocht. Ik had hem digitaal nog steeds. Ik heb hem destijds gekocht. Maar die Teenage Mutant Ninja Turtles die ik heel graag zou willen. Die remake. Licenties verlopen. Net als dat je Fall of Cybertron, wat digitaal heruitgebracht op de Xbox One, die is ook al lang niet meer te krijgen. Dus heb je heel aantal van. En het laat zien hoe vluchtig dat het is. En het laat ook heel erg duidelijk zien dat geen enkele fucking developer of publisher interesseert. Het ene reet lijkt het wel.
Ik geloof wel dat er een paar zijn die dat wel doen. Maar het lijkt alsof het ze echt geen zak interesseert. Ook Nintendo, zelfs onze vriend Nintendo. Ik heb het idee dat Sega misschien ook de beste is in dit geval. Maar dat heb je... ja, het is ook niet het beste track record met alles. En ik daar maak ik me echt zorgen om. Dat in 2023, april of mei, komt die e-shop komen te vervallen van de Wii U en van de 3DS, die stores.
Mm-hmm.
Nou, dat is weer hetzelfde. En er zijn ook heel veel mensen die zich afvragen van, ja, waarom worden een aantal van die games niet gereleased? Want je hebt bijvoorbeeld op dit moment die Ace Attorney games, waar ik groot fan van ben. Ik spreek nou iemand bijna dagelijks op Instagram die ermee bezig is. En die weet dat ik er alles van af weet. Ze van, ja, hoe kan je aan die game komen? Hoe kan je aan die game komen? Ik weet dat allemaal. Ik heb het zelf ook een tijdje terug uitgezocht, hoor. Bijvoorbeeld die Ace Attorney, die Investigations 1 is alleen op de DS. Is nooit heruitgebracht. Het is een keivet spel, net zo goed als de rest. Het is een spin-off, inderdaad, waarbij je met die een andere hoofdpersoon speelt, die bekend is. Maar deel 2 is bijvoorbeeld nooit vertaald. Er is wel een fan-translation van. Maar de latere delen, 5 en 6, de laatste twee delen die zijn uitgebracht van Ace Attorney, zijn alleen maar in Europa en alleen maar buiten Japan. Laat ik het zo zeggen, alleen maar buiten Japan zijn ze uitgekomen digitaal. Alleen maar digitaal. En die komen dus vanuit, die zijn dus vanaf na mei 2023, zijn ze officieel niet meer aan te komen. Want er is tot nu toe in ieder geval nog geen enkel signaal vanuit Capcom dat die opnieuw worden uitgebracht. Deel 1 tot en met 3 brengen ze alsmaar opnieuw uit. Die zijn dus nou al 4 keer opnieuw uitgebracht. 4 keer. Want die is namelijk van de Game Boy Advance naar de DS, naar de 3DS, naar de Switch. En dan heb je ook nog op de daarna nog op de Xbox One en op de andere systemen is nou uitgebracht. Maar deel 4, 5 en 6, die op veel vlakken beter zijn, vind ik trouwens. Iedereen blijft van een of andere. Die eerste 3 zijn ook vet, hoor. Maar dat zijn Game Boy Advance games nog echt. Merk je aan een aantal dingen. Heel grafisch gepimpt. Maar dit brengen ze gewoon niet uit. Dus dat is nou straks gewoon niet meer aan te komen. En als mijn DS kapot gaat, met mijn oude profiel, kan ik het dus ook niet meer gaan herdownloaden. Dat kan dus niet.
Nee.
Nou, dat is gewoon fucking shit. En ik kan het niet kopiëren op mijn DS. En dat kan ook niet, want omdat die godverse kut Nintendo heeft het allemaal zo dicht getimmerd. En je mag het maar 5 keer overkopiëren. Dus als je 5 keer je DS kapot is, ben je al je data kwijt. En de kans is natuurlijk niet groot dat je 3DS 5 keer kapot gaat. Ik heb het 2 keer overgekopieerd. Want er stond er ook bij, hey, mag het nou nog maar 2 keer doen. Zo, dat staat er dan bij als je dat aan het doen bent. Want ik heb eerst de allereerste 3DS gekocht, toen kreeg je zo'n XL. En toen kreeg je de nieuwe 3DS. Ik had toen een... die grotere 3DS gekocht, die heb ik toen aan mijn vriendin, nu mijn vrouw, gegeven. Toen heb ik die data overgezet naar een tweede 3DS die ik had gekocht. Een grote 3DS met die van Zelda. Toen heb ik het daar opgezet. Toen daarna heb ik nog een nieuw 3DS gekocht. En toen heb ik het niet meer overgezet. Want ik dacht, ja, ik kan dat dan nog maar 2 keer doen. Ik gebruik wel die nieuwe 3DS voor nieuwe games. Met een tweede account en zo. En ik gebruik die Zelda. Het is gewoon een kutzooi. Het is gewoon een kutzooi is het nou geworden. Ik had dat misschien ook beter niet kunnen doen. Want ik heb nou dus bepaalde spellen die ik alleen op die nieuwe 3DS kan spelen. En bepaalde games die ik alleen op die oude 3DS kan spelen. Maar het is gewoon, omdat Nintendo gewoon zo'n kutbedrijf is met dat soort dingen. Is het gewoon zo'n clusterfuck. En hier maak ik me dus serieus zorgen om. Ik vind het serieus fucking balen. Als het nou niet opnieuw wordt uitgebracht door Capcom. Moet ik dus maar zorgen dat die 3DS het blijft doen. De rest van mijn leven. En ik wil de rest van mijn leven die Ace Attorney spellen blijven spelen. Ik ben ze allemaal opnieuw gaan spelen. En het is dik, dik, dik genieten geblazen. En het is fucking eeuwig zonde als dat gewoon weg is. Dan zijn waarschijnlijk de illegale community is druk mee bezig om het allemaal te kopiëren. En te modden en weet ik het allemaal, waardoor ik het gewoon kan spelen. Maar ik vind het echt kutzooi. En dan heb je heel veel PC-games trouwens ook. Heel veel PC-games, heel interview. Het is
eigenlijk inderdaad... Heel triest dat de fans inderdaad die games in leven moeten houden.
En dan mag je nog blij zijn als je niet gesuwd wordt ondertussen ook nog. Want die shit heb je dan ook inderdaad. Nog ondertussen.
Ja, klopt.
Ja, en het is je hebt ook een heel interview, was alweer een aantal jaar geleden, van een PC-museum. Ik weet echt niet meer welke, het artikel is 8 jaar geleden of zo. Die zijn juist allemaal van die oude games die je met LAN-party speelde vroeger en zo. Zijn ze allemaal aan het preserveren. Juist games die offline zijn gegaan. En die lopen tegen legale problemen allemaal aan. Dat ze dat niet mogen doen. Maar ze hebben er niemand verkoopt dit spel meer. We willen het hier in een museumomgeving speelbaar laten houden. En daar liepen ze constant tegen muren op. En dat was ook van het lijkt wel alsof mensen het niet willen dat je het mag preserveren. Stond erin. Dat was één best wel gefrustreerd. En ik wil ook dit jaar. Nee, ik wil ook. Met als we seizoen 2 van de podcast starten, wil ik ook meer dingen op locatie gaan doen. Ook met als het kan dat jij en of Klaas eventueel meegaat. Bijvoorbeeld
ik ga een live verslag doen vanaf locatie. Of tenminste niet live, maar dan gaan we een verslag doen vanaf locatie.
Dat is keileuk om dan een podcast op te nemen. En het is ook
lijkt me leuk.
Heel motiverend. En dan gaan we naar dat. Je hebt een apart museumpje in Utrecht.
Ik vind het tof idee van je om eens een keer op locatie een podcast op te nemen.
Laten we even verder aan topic gaan. Want ik denk dat we nou eventjes algemeen gezegd over digitaal. Wij maken ons er allebei denk ik best wel veel zorgen om. Het is tot nu toe ook geen fatsoenlijk plan voor. Je hebt wel, begrijp ik, dat als een game een bepaalde leeftijd heeft, dat het open source wordt eigenlijk, zeg maar. Creative Commons. Net als bepaalde muziek en films, zeg maar. Maar
dan
als
moet
het dan,
die code wel in eerste instantie aanwezig zijn.
Als het dan niet
code. In geheel. Dat is vaak niet het geval.
Precies. En dat lijkt nou op dat gewoon rustig schaamteloos de nek om wordt gedraaid.
Dat vond ik vroeger al heel erg tof aan id Software. Die bracht al vrij snel na de releases van hun games, of een aantal jaar na de releases van hun games, de source code vooruit. Zodat de fans gewoon lekker ermee aan de slag konden. En dat is de reden waarom je nu gewoon nog steeds Doom op de meest rare apparaten ziet draaien.
Ja, en ze hebben allebei er alsnog gigantisch veel geld mee verdiend. En ik vind hun wel, want Doom kan je overal op spelen. Letterlijk ook dankzij de fans. En letterlijk bedoel ik en dankzij de fans. Maar ook dankzij hun zelf.
Nou ja.
Id Software doet er, alleen Commander Keen mis ik. Maar hun doen al die andere dingen, doen ze echt moeite voor. Terwijl van die andere hele vette games die met die Doom Engine zijn gemaakt, zoals Hexen en Heretic, dat allemaal maar de half bakken is. En illegale kopieën en weet ik het allemaal om er nou nog aan te komen. Laat het vooral zien dat het in de handen ligt van de beheerder. Maar ik vind dat ook, op een gegeven moment is het een beetje buiten jouw handen. Jij hebt die film gemaakt.
Ja.
Dan is het niet meer dat jij zelf kan zeggen, nou, ik ga je nou de nek omdraaien. Ik vind nou zelf persoonlijk de film kut. Dus niemand mag hem meer kijken. Wat trouwens Theo van Gogh met zijn vals lichtfilm heeft geprobeerd. Niet onterecht, want ik heb de film gezien. En ik geef Theo van Gogh posthum gelijk dat hij die film de nek wou omdraaien. Maar aan de andere kant, daar heb jij niet meer helemaal zelf te bepalen, vind ik. Dat zou ik zelf ook, daar ben ik het zelf helemaal mee eens. Ik bijvoorbeeld nou ook, nou, je hebt iedere keer voor de grap naar 2 podcasts over Schism gehad. Als ik het nou in een onzekere bui flink kut zou vinden en zou willen dat heel de CD naar de tering zou gaan, dan zou ik ook nog steeds beseffen, maar ja, ik ken mensen die CD fucking goed vinden. En echt vette muziek vinden, waar ik heel blij om ben trouwens. Maar het is niet meer van mij eigenlijk. Het is de wereld in geholpen. Als een kindje. En ik vind dat met games ook.
Nou ja, op een gegeven moment kreeg George Lucas het ook in zijn hoofd om zijn eigen oudere films ook aan te passen. Onder THX 1138 en natuurlijk de originele Star Wars trilogie. En het wrange daaraan is dat die zijn dan later op Blu-ray uitgekomen. Maar de originele versie is dan nooit officieel uitgebracht. En daar zijn dus weer de fans die houden dat in leven door gewoon originele prints in te scannen. En maar een eigen high definition versie te maken van de originele ongewijzigde versie van de eerste 3 Star Wars films.
Ja, ja en het ironische is dat
game developers die forceren of die nemen gewoon letterlijk soms gewoon echt content van je weg.
Dat is het nadeel van de digitale.
Vele stappen verder dan dat.
Ja, en bijvoorbeeld ook
nadeel.
GTA 4 heb je nou ook dat die via een update wordt nou die muziek weggehaald, ja. Begreep ik.
Ja, ja, de bepaalde muziek inderdaad weggehaald vanwege license. Ja.
Terwijl als je die nou installeert en je downloadt geen patch, je speelt hem offline, dan heb je wel die muziek.
Ja, ja, als je gewoon vanaf discs speelt en offline bent. Gelukkig is dat nog een game die je überhaupt offline kunt spelen.
Ja.
Maar ja, net als tegenwoordig. Bijna alles heeft wel zo'n online element erin. En zoals ik eerder al zei, sommige developers die gaan er wat beter mee om dan anderen. Waaronder dus onze vrienden van From Software. Want die Demon's Souls ging op een gegeven moment... De originele Demon's Souls, daar gingen de servers van... uit de lucht, dat deze ook ruim van tevoren aankondigen. Maar die game is nog perfect offline te spelen. Ja goed, je mist bepaalde kleine elementjes, net als de custom texts die andere players hebben achtergelaten en dat soort dingen. Maar die blijven altijd nog developer texts in zitten. Het is niet dat je in één keer die game onspeelbaar is.
Nee,
dat zet nog steeds door tot nu. En is Elden Ring, ik denk dat... ik hoop dat het ook gewoon zoiets wordt van... Nou, daar kan ik over 20 jaar nog spelen.
Ja, ja, dat verwacht ik eigenlijk wel.
Herinneringen aan
of zo. Nou ja, ik heb ook... dan heb je ook nog de irritatie dat als je console offline is... dat dan in één keer 3/4 niet meer te spelen is. Want je kan niet verifiëren dat jouw profiel is of wat ik het voor shit. En
DRM.
Ik had nog een ander voorbeeld. Maar dat zoals met de GTA ja, dat 4, dat die muziek... Hè?
Ja? Ja, dat is toch eigenlijk gek dat jij als consument gewoon zo genaaid kan worden.
Momenteel, ja. Ja, en World of Warcraft is ook een goed voorbeeld. Ik ben zelf totaal geen World of Warcraft speler, maar ik weet dat dat er heel wat fans zijn van de vanilla of van de oudere versie. En die hebben ze toen ook... eerst compleet offline gehaald en ook in ook best wel bot hebben die ontwikkelaars erover gedaan, ontwikkelaars over de mensen die juist die oude versie wouden behouden. En dat is een heel gezeik geweest.
Dat
met
moet je niet doen.
Nee. en dat heb ik dus heel op YouTube zo'n ding over gezien. Want ik speel de game niet, dus ik mis natuurlijk ook dat. Maar dat was wel interessant om te zien. En dan zie je ook van ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik merkte van god, zo maken kan inderdaad gewoon zeggen van nou, hier is de update. Hoppatee, de rest is... Allerlei dingen hebben we weggehaald die je niet wou weg hebben misschien, maar hoppatee. En bepaalde arrogantie stak er ook vanaf, want die makers gingen er gewoon vanuit dat niemand die oude versie zou willen spelen. Terwijl, dan hoor je de argumenten waarom dat die fans de oudere delen willen. Ja, en dan snap je dat wel. Dan heb je zoiets van, ja, luister daar gewoon eens naar. En nou kan je volgens mij die wel spelen.
Klopt, ja, ze zijn later hebben ze weer dezelfde fout gemaakt.
Ja, ik weet al wat je zegt.
Warcraft Reforged. Ja,
Warcraft 3.
En ja, en die verving ook gewoon in jouw digitale library. Die verving gewoon de originele Warcraft 3. En er was geen enkele manier om de originele versie te spelen. Je moest wel de zogenaamde remastered versie spelen.
Ja. Ja.
Kan niet.
En ik zou mijn shit verliezen, om het even te anglo-saxineren. Anglo-sismineren. Ze hebben een remake van Secret of Mana. En als nou de oude Secret of Mana op de Super NES en alles allemaal niet meer speelbaar zou zijn, dan kan alleen maar die rare 3D waterhoofdversie spelen. Die ik vind echt gewoon een waste of everybody's time. Gewoon, de oude pixel art versie ziet er prachtig uit, heeft wat bugs en rare dingen, die zou je eruit kunnen halen. Dat je de magic attacks kan loopen, kan chain attacken, waardoor ze helemaal tot aan 9999 gaan, zeg maar. En dat kan de sommige bazen doen dat dus ook. Dus maakt niet uit hoe ver je geleveld bent, maakt niet uit hoe goed je bent. Hij maakt je gewoon in één keer dood. Want dat kan gewoon gebeuren. Dan herlaat je het spel weer en dan... Meestal haal je het dan de tweede of de derde keer wel. Maar dat zijn van die dingen, dat kan je eruit halen. Hè? Dat is dan nou, om te zeggen, dat is niet een leuke bug in de game. Of programmeerfout. Maar ik heb geen behoefte aan een 3D waterhoofdversie. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Die score is goed genoeg. Ik wil de oude versie gewoon blijven spelen. Precies wat dus die mensen van World of Warcraft en bij zoveel andere games ook hebben. Ja, dat zou ik echt super kut vinden. Als ik alleen maar die kutversie kan spelen van die
iconische game. En dat bevond ook zo vet aan bepaalde re-releases, waarbij ze ook respect hebben voor de oude. Zoals bij Halo, die Halo Master Chief Edition, waarbij je die oude graphics ook aan kan zetten. Want dat is juist ook tof om een zeer die oude Xbox ervaring te hebben van hoe dat spel toen speelde en aanvoelde. Waarbij je merkt...
Inderdaad.
Diegene die dit
gaan we meer hebben over remake en remasters.
Ja, maar het heeft wel met preservatie.
Onze eerdere episodes.
Ja, maar het heeft wel ook te maken met preservatie. Ja. Want deze
maar
versie...
Niet van het exacte origineel.
Nee, maar de originele Halo, die zal over een heel aantal jaren ook niet meer te spelen zijn. Die discs zijn uiteindelijk allemaal stuk. Dat duurt misschien wel 100 jaar. Of langer.
Maar daar zijn wel digitale backups van. Dus dat zou je nog kunnen spelen.
Ja, dat is het dan wel, gelukkig. Ja, en ik denk wel dat er wat verandering nog gaat plaatsvinden en ook moet plaatsvinden. Qua digitalisering en die enorme chaos en bende die het nou eigenlijk over het algemeen is.
Ik vind vooral wettelijk gezien dat er gewoon een aantal dingen moeten veranderen. Want het zijn gewoon goederen die jij koopt. De software vind ik ook gewoon goederen.
Je merkt wel dat er steeds veranderingen zijn in die wettelijke. Dus daar zijn constant mensen en advocaten en zo zijn daar wel mee bezig.
Ja, gelukkig.
Ja, gelukkig, zeker. Ja. Ja, en ja. Je hebt ook echt... je hebt één zo'n bedrijf, dat is dat vrouwtje wat bij Metal Jesus vaak te gast is. Zij heeft haar eigen winkel, Pink Gorilla. Hoe heet ze nou? Heel klein vrouwtje zit zeker in verhouding tot Metal Jesus.
Ja, die kinderen. Zij komt echt 2,50 meter of zo.
Ja. Kelsey heet zij. Zij heeft zo'n bepaald ding ook opgestart over de preservatie van games. Als je bij Limited Run iets bestelt, kan je daar ook een donatie aan doen. En dat zijn voorvechters van al dit soort dingen waar wij het nou in deze podcast over hebben.
Ik wil helemaal geen dode games of bricked games. Zoals je zegt, ik wil geen onderzetters. Ik wil ze gewoon altijd kunnen spelen. Want ik heb het uiteindelijk gekocht.
Ja, en daarom blijf ik ook een voorvechter van dat iets ook uiteindelijk fysiek uit blijft komen. Offline speelbaar is. Die twee dingen. Dat helpt daaraan mee. Ik denk dat we het ook zo wel een beetje hebben. We gaan hier ook echt nog wel een keer op terugkomen. Ik heb dus ook al een keer een...
Ja, en als er ontwikkelingen zijn...
Ja, precies. Als inhaker gaan we dat zeker een keer doen. En ook nog over de preservatie van fysieke games. Daar heb je ook toch steeds wel weer nieuwe dingen in. Niet veel, maar je hebt ze wel. Maar ik had dus al een keer een blog geschreven over games offline, / en weg zijn ze, heet dat. Waarbij ik met een zielig hoofd met Dead Space Mobile zit. Op een oude, gebarsten mobiele telefoon, waar die nog wel op staat en doet. En dat ding is alleen shattered. En dan heb ik ook als eerste subtitel, want ik weet zelf ook niet meer wat ik allemaal geschreven heb. Preservatie, schmeservatie. Ja, het gaat ook over dat ze het eeuwige leven niet hebben en dat er ook bij sommigen geen kans is op een resurrectie. En dat het een zorgelijke kwestie is dat games dus offline gaan. En dan putting the dead in Dead Space heb ik dan ook hier, waar ik het specifiek daarover heb.
Oh ja.
Ja, dat is een goeie. Godverdomme, zo goed. En ook Castlevania, daar kwam ik op vanwege Castlevania Grimoire of Souls, die nou wel weer op de iOS is heruitgebracht. Want die was alleen in Japan en in Canada uitgebracht. Een Castlevania mobile game. Die wel ook was bedoeld om elke dag even te spelen, weet je wel. En dan unlock je weer nieuwe dingen en dan moet je weer het de volgende dag opnieuw doen. Dat format stak erin. Maar die game deed zoveel dingen zo vet. Dat was een soort multiverse tijdlijn dat alles bij elkaar kwam via bepaalde grimoires. Kon eigenlijk een soort tijdreizen werd mogelijk. En omdat Dracula ook eigenlijk eindeloos steeds weer terugkomt. Komen alle characters van alle Castlevania delen bij elkaar in dat verhaal. Dat is fucking vet.
Ah, cool. Cool.
En dan krijg je dus dat die oude Simon Belmont dus in gesprek heeft met dat vrouwtje van de allerlaatste van Order of Ecclesia. En dat is een heel interessant gesprek dan. En ook best wel wat humor zit erin. Alucard komt in 2, 3 vormen terug.
Omdat hij dat ook in de games doet. Ja, dat is echt hartstikke vet. En ik heb hem gewoon niet uit kunnen spelen, want hij was weer offline. Hij ging offline. En nou is hij via de iOS. En ik ben anti-Apple, min of meer. Dus ik heb niks van Apple. Dus ik kan hem nou alsnog weer niet spelen. Zo kwam ik daarop. En ik ben blij dat ik hem heb kunnen reviewen. En want ik heb hem behoorlijk veel kunnen spelen. Bijna tot aan het eind. Het hele verhaal, weet ik dus niet. Maar goed, dat leg ik daar maar naast me neer. Ik heb hem wel behoorlijk wat uren kunnen spelen. En best wel wat lol aan gehad. Het speelde best wel goed op de mobile. En ik heb heel veel screenshots gemaakt. Waardoor ik hem goed heb kunnen reviewen. Ja, dat was het dan. Ja, een fotoalbum is er nou wat er van over is. En dan is hij nou wel weer terug op iOS. Maar ja, wanneer gaat hij daar weer van offline? En Konami zal het aan zijn reet roesten. Als ze met Pachinko helemaal hebben.
Ja.
Konami heeft al meer IP's in handen waar ze weinig mee doen. Het is een wonder dat ze überhaupt die collections hebben uitgebracht. Ik vermoed dat er één stagiair of iemand daar hard zijn best doet. Te midden van allemaal mensen die zoiets hebben. Ja, geen idee. Ja, doe maar. Doe maar als je dat zo nodig wil doen. Doe maar. Hier heb je de source codes. Oh, heb je er eentje gewist? Ja, boeien. Goed. Het is, het heeft nog wel een lange weg te gaan, denk ik, qua digitalisering en de game-industrie.
Inderdaad.
En gelukkig zijn er velen met ons die er hetzelfde over denken. Qua fysieke en digitale games. Die zoveel mogelijk alles willen preserveren. En uiteindelijk denk ik dat het wel goed komt. Maar ik vermoed ook dat sommige games voor altijd kwijt zullen zijn. En een enkele absolute kut game op de mobile zal niet zo erg zijn. Maar er zijn nu al een aantal hele goede games, denk ik, voor altijd verloren.
Ja, dat klopt. Als tranen in de regen.
Inderdaad.
Nu is het...
Meneer Houwer.
Om dood te gaan.
Inderdaad. Mooi. Mooi. Hè?
Nee, maar ja, jammer. Jammer dat er inderdaad al zoveel dode games zijn. En bepaalde iteraties van games die je niet meer kunt spelen.
Nou goed, ik bedankt voor het luisteren allemaal. En iedereen bedankt voor het luisteren. En als er nog vragen zijn en wat dan ook, dan kan je mij via Instagram benaderen. Via RetroGamePapa. Het kan momenteel ook via Twitter. Ook RetroGamePapa. En je kan me ook gewoon mailen naar peter@retrogamepapa.nl. Of je gaat gewoon naar www.retrogamepapa.nl website. Dat kan je ook doen. We kunnen ook op Patreon kan je ons steunen. We hebben trouwens inmiddels een eerste patron. En dat is een schildknaap. Ja, en dat is onze Michiel Kroder is een schildknaap geworden. Dus super bedankt, Michiel. En daar ben ik ook heel blij om. Vind ik ook echt heel leuk. Er zijn al meerdere mensen die het beloofd hebben, maar hij is degene die de knoop als eerste heeft doorgehakt. Onze first follower. Hè? En hij gaat binnenkort met zijn Video Wizards ook op Patreon. En dat is ook echt een super vette podcast. En ik ga hem ook terug promoten wat dat betreft. En dat verdient hij ook ten zeerste. En wil je ons ook dus steunen op Patreon? Ik post nu zeker maandelijks ga ik extra content posten. Ik heb nou twee dingen inmiddels erop gezet. En er komt binnenkort weer een extra snippet en dingen die we eruit gehaald hebben. We gaan ook waarschijnlijk nog speciale podcasts opnemen voor de Patreons. En dat is via patreon.com en dan /retrogamepapa.
En
via die manier.
Vergeet ook niet onlyfans.com/retrogamepapa voor het meer spicy material.
Ik wou net zeggen voor het pikante.
Ongecensureerde joysticks.
Ja, absoluut. Ja, en dat is iets en, wat absoluut gepreserveerd zal blijven.
Ja, voor altijd. Voor altijd. Niets gaat verloren op het internet. Ja,
nee, en niemand die het wil bewaren, maar toch blijft het bewaard. Dat is de ironie van het geheel. En daarbij sluiten we af, dames en heren. Dag allemaal, tot de volgende keer. Het klinkt gewoon een stuk beter als je er heel dicht op...
Ik pak even een dikke grijze wintersok. Wacht even.
Dat is een geitenwolle sok.
Een gebruikte, hè? Nee, zo je eigen voet. Je eigen voet
kan recht opzetten.
Dat je ook de hele tijd onwel wordt tijdens de podcastopname. Weet je dat?
Ja, ik word even niet goed hoor. Nee.